Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van SideQuest, de gaming podcast van iGen Benelux. Mijn naam is Nick Nijland en met mij zijn Tom van Stam.
Yo mensen.
Sjaak Stegman.
Hallo.
En de man die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien Roderijs.
Hallo.
Waar gaan we het vandaag over hebben? We moeten het hebben vers van de pers over Fortnite die een boete moet krijgen. Maar daar gaan ze nog even tegen vechten. Maar dat heeft wel al effect voor spelers onder de 18 jaar vanaf 24 mei. Dus ben jij dat of heb je misschien een kind die Fortnite speelt? Je gaat zo meteen horen wat voor effect dat gaat hebben. Daarnaast moeten we hebben over Xbox die weer studio's aan het sluiten is. Veel gamers zijn boos en terecht denk ik. Daarnaast moeten we hebben over Animal Well, de eerste game en hit van Dunkies uitgeverij. Dat is een YouTuber mocht je dat niet weten. En hartstikke indrukwekkende game hebben ze daar neergezet. Is gemaakt door één persoon. Dat maakt het nog wel extra indrukwekkend denk ik.
En dat is niet Dunkie.
Het is niet Dunkie zelf, hij is alleen de uitgever. Herman Hulst is de nieuwe CEO van een bepaalde tak binnen PlayStation. Een soort co-CEO als opvolger van Jim Ryan. Dus hij blijft maar klimmen in de ranks. Daar moet het over hebben. Morgen wordt Assassin's Creed Shadows onthuld. En het liefst wil ik het ook nog hebben over Marvel Rivals. Sjaak is daar een beetje ingedoken. En Square Enix heeft ook weer wat bekendgemaakt over hun toekomstplannen. Om meer multiplatform te gaan. Dus terwijl het eigenlijk eerst ging over exclusiviteit. Gaan zij van multiplatform. Nou, dat zijn de onderwerpen die we gaan proberen te bespreken in het komende anderhalf uur. En voordat we daarin gaan duiken, moet ik jullie op attenderen dat we nog steeds samenwerken met Sony. We hebben hun prachtige camera-apparatuur. Hier hebben we staan de FX3. Daarmee is onder andere de film The Creator gemaakt. Nou, als je die hebt gezien, dan weet je, dat zijn prachtige beelden.
Staat nu op Disney Plus trouwens.
Staat nu op Disney Plus. Nou, goede tip. Thuis heb ik zelf de Sony ZV-E1 staan voor de TikTok-content. Nou, daar zul je ook wel zien, dat ziet er weer gelikt uit. Dus Sony, enorm bedankt voor deze samenwerking. En wij genieten er enorm van. En als jij van onze gezichtjes wil genieten, dan kan dat via Spotify en YouTube. Want ja, ook op Spotify kun je tegenwoordig video's bekijken.
Zit jij te lachen, Sjaak?
Ja, ik vind het mooi. Onze gezichtjes. Genieten van onze gezichtjes.
Genieten van onze gezichtjes. Ja, ja, dat vinden mensen leuk.
Een mooie beschrijving.
Sjaak zit helemaal in zijn element.
Ja. Hey, voordat we overal in gaan duiken, jongens. Vragen we altijd, hoe is het ermee? Heb je een goed weekend gehad? Sjaak, hoe is het ermee? Heb je een goed weekend gehad?
Ja, goed. Het gaat goed. Ik ben naar het Lauwman Museum geweest van het weekend.
Nee, joh.
Dat is in Den Haag. Ja, het automuseum. Met mijn vriendin. Ja, dat is wel leuk. Ik heb helemaal niks met auto's. Maar mijn vriendin wel. Dus die wilde daar graag heen. Ik dacht, nou, op zich wel leuk. Wel een beetje aan de dure kant. €19 voor een museum vind ik best veel. Mijn vriendin die had heeft een museumjaarkaart, dus die kon gewoon gratis. Nou ja, gratis, je betaalt voor die kaart, maar whatever.
€75. Ja. Wel een goede tip trouwens. Ik heb er toevallig ook echt een week geleden eentje besteld.
Maar goed, als je dus die kaart hebt, dit museum is het wel heel veel waard, want het kost een heel duur museum, maar zo'n museumjaarkaart kan je er gewoon redelijk cheap naar binnen. Maar een beetje oude auto's bekeken, ook wat nieuwe autootjes bekeken. Ja, het doet me allemaal niet zo heel veel, maar het was wel leuk. Een mooi gebouw vooral, dat wel.
Je hebt een mooie synopsis van een museumbezoek.
Ja, oude auto's bekeken, nieuwe auto's bekeken.
Ja.
Nee, maar het is ook, dat is ook wel geinig aan, want ze hebben een heel ouderwets dorp nagebouwd, waar je dan ook koffie kan drinken. Ja, tussendoor. Dat is best wel gaaf gedaan hoor.
Dat vond ik heel indrukwekkend. Dat is dan het restaurantje van het museum. Je loopt op een gegeven moment daar zo naar binnen. En dan is het ziet er heel indrukwekkend uit, zo heel hoog, hele hoge kamer, waarbij inderdaad heel dat, een soort dorp is nagebouwd, met van die vliegtuigjes erboven. Ja, heel apart.
En je hebt gewoon letterlijk naast een auto gestaan waar Elvis in heeft gezeten.
Ja, dat is waar. Elvis' auto staat er ook. Ja, maar daarom, dat doet me allemaal niet zo mega veel. Ik vond het vooral leuk om die oude, hele, ze hadden ook wat echt hele oude dingetjes. Echt uit 1870 of zo hadden ze staan. Dat zag er wel grappig uit. Dat was gewoon een koets met een motor erin.
Zie je ook een bootauto? Heb je die ook gezien?
Ja, de bootauto. Ja, dat nog.
Dat vind je wel echt een Sjaak-auto ook.
Nou, maar een vriendin die zei, dat is een SpongeBob-auto.
Oh ja,
dus SpongeBob
onzichtbare bootmobiel. Maar dan zichtbaar.
Ja, dan zichtbaar, ja. Ja, dus dat was wel grappig, maar ja, als je een museumjaarkaart hebt, zeker doen. Als je dat niet hebt, denk even goed na of je het €20 waard vindt. Maar ja, toppie.
Goed zo. Shoes met jou?
Ja, heerlijk. Ik heb voor het eerst wat gedaan in het weekend.
Wow.
Nee. Ik ben bij Cua uit eten geweest. Dat is echt mijn favoriete Mexicaanse restaurant. Het is authentiek, authentiek Mexicaans in Den Haag. Nou, dat was heerlijk. Het was echt top. Even een cocktailtje erbij gepakt. Genieten. En toen ben ik zondag lekker op het strand gaan liggen met mijn luie reet. Dat was ook heel top. Gewoon lekker liggen en niks doen. Ja, dat is echt top. En daar had je jacuzzi in gegaan.
Daarvoor was het weer ook, hè?
Zo, was top. Ja. Was helemaal top. En jij, Nick?
Met mij gaat het ook goed. Ik heb gevoetbald en we hebben veel dingen voor het nieuwe huis gedaan. We gaan op vakantie, wat dingen voor geregeld. En het was moederdag, hè?
Ja, wat heb je gedaan?
Ja, mijn schoonmoeder is toevallig ook jarig met moederdag. Dus daar waren we langs.
Gefeliciteerd.
Klein biertje gedronken, hapjes gegeten.
Tartje.
Niks heel bijzonders. Ja, ik heb een glijden gemaakt met voetbal, dus helemaal knie ligt open. Ja, dat kunnen de mensen niet zien, maar ik heb dus een korte broek aan naar werk, wat ik niet vaak heb. Maar.
En hoezo glijden gemaakt? Hoe ging dit?
Nou ja, gewoon, ik maakte een sliding op kunstgras en het was heel oud kunstgras. Ja,
dat is fout. Fout nummer 1.
Ja, maar goed, dat denk je niet altijd over na als je aan de hollen bent.
Ja.
Afijn. Tom, hoe is het bij jou? Alles goed?
Ja, prima. Zeker. Lekker uit eten geweest ook. Voor de rest niet zo heel veel gedaan, hoor.
Waar ben je uit eten geweest?
Bij Post in Dordrecht.
Oh, zo. Dordrecht. Ja,
en dat is in een oud postkantoor.
Dat is wel gaaf.
Ja. Originele naam dan.
Ja, zeker.
Ja. Hey, we bespreken ook altijd even wat we hebben gegamed de afgelopen week. Sjaak, laten we dan maar weer bij jou beginnen. Je hebt Total War Warhammer 3 gespeeld en dan de nieuwe uitbreiding.
Ja, een nieuwe uitbreiding voor Total War Warhammer 3, Thrones of Decay. Is een soort update voor 3 al bestaande factions. Dus ik heb alle 3 de factions even gespeeld. Wel vet, echt wel een vette uitbreiding. Vooral dan, je hebt het voor de Human Faction, de Empire. Die heeft een heleboel hele vette dingen gekregen. Die hebben allemaal updates gekregen voor een artillery. Dus het is voor de mensen die het niet kennen, het is een fantasy strategie game. Met een real-time element en dan een soort turn-based element. Dus die gevechten zijn in real-time, zoals je bijvoorbeeld in Age of Empires hebt. En daarboven heb je dan een turn-based wereld, zoals een Civilization of zoiets.
Ja.
En er zijn natuurlijk allemaal dingen toegevoegd in die turn-based dingen. Maar in dat gevecht hebben ze heel veel hele vette dingen voor je artillerie erbij gezet. En normaal is een fantasy game gewoon met zwaardjes en met mesjes en boogjes, weet je al. Maar nu heb ik dan, ik had dan echt een leger opzet van allemaal... gewoon raketwerpers en kanonnen en dan... En kon je die, het zag er heel vet uit. Ik had dan achterin het gevecht, had ik dan al mijn artillerie neergezet. En dan zie je die enemies heel langzaam naar je toe lopen. En dan voordat ze überhaupt mij bereikt hebben, zijn ze eigenlijk al helemaal dood. En dan op het einde van het mooiste is dan op het einde van het gevecht. Dan zie je staan hoeveel casualties er zijn gevallen. Dan zijn de enemy 900 casualties en heb jij 0. Prachtig. En dus dat, die en... Ja, die andere faction is ook wel leuk. Ze hebben dan een toevoeging voor de dwergen gedaan. Dan heb je nu een soort, zeppelins met ook raketten erop. Allemaal high-tech dingen.
Dus eigenlijk, ze dachten, we geven iedereen raketten.
Ja, dat vond ik dat inderdaad. Ze hebben dan heel veel voor de human en de dwarves hebben ze allemaal high-tech artillerie dingetjes gegeven. En dan hebben ze nog voor de Chaos faction. Die is ook wel heel grappig. Dat is... best wel een mooi character uit de lore hebben ze toegevoegd. Ja, ga ik heel diep in Warhammer lore. Goed, ik ben ook een nerd, maar dat maakt niet uit. Ze hebben dan een character toegevoegd, dat is Tamurkan. Tamurkan, het lijkt op zo'n hele grote ogre. Een beetje zo'n smerige ogre. Op een grote draak. Maar het is dus niet die ogre. Want in die ogre zit dan een soort kleine worm. En die bestuurt dan die ogre. Ja. Als in het verhaal, als hij dan ook doodgaat, als hij ook eens doodgaat, dan kruipt die worm zo uit die ogre en dan gaat hij in degene die hem heeft verslagen.
Als je een afbeelding opzoekt, dan zie je ook dat die worm een soort van uit zijn hoofd steekt. Of?
Ja. Dat is echt een heel, maar dat is best wel een grappig character, want het is, hij is echt een supersterk personage. De main bad guy in de groot gedeelte van de Warhammer tijdlijn is hij echt een van de main bad guys. En het blijkt dan gewoon zo'n klein klotenbunnumpje te zijn. Terwijl iedereen denkt dat het een soort grote ogre is. Dus die heb ik even gespeeld. Ja, je merkt alleen niet zo heel veel van dat het een bunnum is. Je ziet, je speelt hem gewoon als ogre.
Ja.
Maar wel leuk. Komt nog een review van online over wat ik er precies allemaal van vind. Maar best positief. En dat hadden ze ook wel nodig. Want de vorige uitbreiding die was niet zo heel goed ontvangen. Had weinig content en was heel duur. Dus het was €25 en dan kreeg je echt amper... Ja, ik kreeg amper wat. Hebben ze later wel gefixt. En met deze is het wel gewoon direct... wel weer €25. Maar dan wel weer direct alle ja, heel veel heel, hele vette dingen. En wat ze nu ook hebben gedaan is ook wel leuk. Je kan nu ook per faction een ding kopen. Dus voorheen moest je €25 uitgeven. Om dan, en dan krijg je alles. Maar stel je voor, je speelt alleen de mensen. Alleen de Empire. Dan kan je ook een tientje uitgeven. En dan koop je alleen dat gedeelte van de Empire. Dus dat hebben ze, okay, dan, ze hebben het iets ja, makkelijker gemaakt.
Een paar lessen geleerd van de vorige uitbreiding.
Ja, zeker. Maar dat hadden ze, dat moest ook wel. Want anders ging het niet zo, het ging sowieso niet zo heel lekker meer met Creative Assembly, de maker van die game. Dus deze win hadden ze ook wel nodig.
Nee, ik weet nog dat Total War was vroeger eigenlijk echt heel groot. Zeker in de tijd van Rome, ja, en ja, Shogun. Ja. Toen hoorde je eigenlijk echt iedereen erover. Ja. Maar nu eigenlijk ja, niet heel erg meer.
Nee, ik moet zeggen, kijk, die Warhammer kant heeft het heel erg overgenomen. Dus dat is echt wel by far het populairst. En ze hadden ook wel wat historical. Voorheen was altijd historisch, maar toen die Warhammer, die eerste Warhammer game van hen uitkwam, heeft dat echt alles overgenomen.
Ja.
Ze hebben pas wel een historisch uitgebracht, die Farao, Total War Farao. Ja. Maar die was, ja, ik heb die zelf ook heel even voor een preview gespeeld. Nou,
vind ik ook niet een hele interessante setting, moet ik zeggen. Nou, terwijl, tenminste, als ik dat voor mezelf afzet tegen Shogun 2 of zo.
Het is ook geen interessante setting. Dat is ook het stomme. Want dat zijn gewoon mensen. Ja, kijk, in die tijd had je ook helemaal niet zo heel veel. Dus ze zijn dan heel erg trouw geweest, gebleven aan die tijd. Dus dan heb je gewoon alleen maar mensen met knotsen en dan.
Misschien katapulten of zo?
Nee, niet eens. Ook niet eens. Nee, gewoon mensen met knotsen en dan soms een mens met een zwaard en dan af en toe een koets en that's it. Het is een heel hele. Ja. Ik geloof dat wij een review online hebben staan van, ik weet niet wie het, ik denk dat Reinoud die heeft gedaan.
Kan ja, wel. Zou ook, ja, die is ook wel een beetje van RTS.
Ja, dat was mij een 6 gegeven. Dus ja, geen
geen hoofdvlieger.
Nee, dus ja, ik hoop wel weer dat er een mooie aankomt. Ze zeggen dat, Empire terugkomt. Dus dat is een beetje Napoleon tijd. Cool. Maar ja,
wat zou jouw ideale setting zijn voor de Total War?
Oeh, mijn ideale set. Ik zou heel vet vinden als het een beetje in die in Amerika, Mesoamerica. Misschien een beetje die conquistadores tijd. Dat zou ik wel vet vinden.
Een beetje tijd van de Inca's en zo.
Ja, ja, misschien dat. Of ja, denk een beetje de tijd van de kolonisatie van Zuid-Amerika. Dat lijkt me wel een vette setting. Dus dat je dan Europese factions hebt en dan ook nog die Mesoamerikaanse Inca's, Azteken. Dat lijkt me wel heel vet.
Ja, ja. Als je daar ook nog een soort van ja, fictieve spin op kan bedenken, zou je ook nog wel.
Ja, dat zou je heel vet van, kunnen doen.
Een soort van futuristisch-achtige Inca's of zo.
Ja, ze hebben wel al bijvoorbeeld wat ze gedaan hebben met Troy. Hebben ze allemaal van die monsters en zo toegevoegd. Van die Hydra's en Minotaurus en zo.
Uit de mythologie.
Ja, uit de mythologie. Daar kon je ook kiezen hoor. Kon, of ik ga de historical kant op, of ik wil ook mythologie erbij. Dus dan kon je ook van die Trojaanse helden erbij krijgen. Zo'n Achilles of zo. En ja, dat is met dat zouden ze daar ook wel mee kunnen noemen. Het van die Inca-goden of zo. Dat lijkt me ook wel vet.
Ja, zeker.
Goed idee.
Verder had je nog een beetje League gespeeld, zie ik.
Ja, Arena's. Ik had een TikTok gezien van een jongen die deed A2Z Arena's.
Die zit ook op mijn viewpage, ja.
Ja, nou, die vond ik dat, maar je krijgt dus een achievement als je de 60 haalt. Als je 60 met 60 characters nummer 1 plek in Arena's haalt. Dan krijg je ook een titel, de Arena God. Krijg je dan
wel
een
coole titel.
Ja, een hele vette. En
die heb je al.
Nee, ik zit nu op. Nee, ik zit al op 6. Dus nog 54 te gaan. Ik heb nu Tahm Kench, Morgana, Milio, Lulu en Renata.
Wat
en
is Arena even tussendoor?
Arena's is gewoon een nieuwe game mode voor. Van League, het is een hele grote. Ik geloof dat het. Je bent dan een tweetal en dan speel je tegen. Ik geloof dat het nu 10 andere of 9 andere tweetallen zijn. Echt heel veel. En dan krijg je ondertussen de hele tijd van die augments, dus buffs. Dus dan heb je bijvoorbeeld een buff dat. 70% van de healing die je doet, die verandert dan ook in damage. Of je wordt 2 keer zo groot. Of je kan ook allemaal meest crazy dingen doen.
Klinkt ook een beetje als Battle Royale-achtig.
Ja, nou, het is een beetje roguelike-achtig eigenlijk meer. Je gaat er gewoon in en elke keer bouw je iets anders op. Je moet een beetje doen met wat je hebt. Hele leuke game, maar het is gewoon ook heel casual. Want
dus elke keer 2 tegen 2 tegen 2. Je wisselt heel de tijd tegen andere spelers. Ja. Dus, en je moet gewoon zo lang mogelijk overleven.
Ja, en gewoon ook veel meer casual dan normaal. Korte potjes ook. Meestal een kwartiertje ben je er doorheen. Nou goed, we zijn nu dus wel een beetje aan het tryhard, omdat we die titel willen hebben. Dus ik speel ook met iemand samen. En dan kijken we, oké, wat is een goede combo die spelen? Maar nou ja, als je een beetje oké combo speelt en een beetje de serieuze dingen pakt, dan is het eigenlijk best makkelijk. Ik heb dus met heel veel... We hebben echt gewoon 3 wins achter elkaar gehad een keer, weet je wel. Dus het is niet heel ingewikkeld.
Ja.
Maar wel echt leuk. En ook gewoon een leuke game mode.
Ja, ik heb hem zelf nog niet gecheckt.
Nou, dan moet je
maar,
dan
wel doen. Ja, wil ik wel doen. Maar je moet wel een duo partner hebben, denk ik. Want als je met een wildvreemde gaat spelen, dat...
Nou, dat kan wel, hoor. Dat kan wel. Ik heb wel een paar keer met een wildvreemde gespeeld. Maar af en toe worden die heel boos. Maar dan moet je ze ook een beetje pranken, weet je wel. Dan moet je Yumi pakken of zo. En dan worden ze helemaal boos.
Ja.
Jij speelt om mensen te irriteren, Sjaak.
Ja, misschien. Ja. Misschien.
Ja, ik zal even overnemen dan. Ik heb ook weer wat League gespeeld. Vandaag is blijkbaar de laatste dag van dit seizoen. Of de eerste seizoenshelft van 2024.
Ja, split, ja.
Ja, en dan, dan begint het nieuwe seizoen begint binnenkort weer. Dus dan kun je weer op de ladder gaan klimmen. Ik had ook een klein artikeltje op de website gezet met mijn eerste paar maanden weer terug in League of Legends. Ja, één groot drama, maar aan de andere kant is het ook heel erg leuk nog steeds. Het is gewoon echt een hele leuke game, maar ja, het heeft gewoon zijn haken en ogen als je met vreemde mensen moet spelen die gewoon heel vervelend kunnen zijn. Maar ja, ik vind het nog steeds echt een superleuke game. En vooral kijken naar League is ook heel leuk. MSI is nu bezig. Ja. Terwijl we de podcast opnemen, is G2 aan het spelen. Nou, dat is mijn favoriete team. Van de meeste Europeanen favoriet team.
Ja, het dus, enige goede team eigenlijk.
Het enige goede team ook. De enige kans hebben om ooit iets te winnen, is altijd G2. Maar goed, hartstikke leuk. Dus als je ooit League hebt gespeeld, aanraden om even MSI te kijken. De Mid-Season Invitational. Ik zal wel even doorpakken dan. Ik heb Fallout 4 weer een stuk gespeeld, een paar uurtjes. Ik kan nu voor de main quest naar de Glowing Sea.
Hmm.
Naar die scientist die daar verstopt zit. Ik zal het cryptisch zeggen voor mensen die voor het eerst spelen. Maar ik weet dat je dan langzaam richting het einde gaat van de main quest. Een soort van het begin van het einde een beetje. Dus ik had besloten om nu allemaal side content weer te gaan doen. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ik ben ook alweer gebieden ingelopen waarvan ik merkte, oké, ik ben hier nu te vroeg. Dat je echt merkt van oké, nu krijg ik hele harde klappen.
Opeens een dead call.
Ja, maar die kwam ik dus tegen in het ziekenhuis volgens mij. Vlakbij het politiebureau heb je ook een ziekenhuis. En dan daar zitten allemaal raiders in. Als je helemaal beneden komt in die soort van mini-dungeon, dan hoor je opeens een heel harde knal en dan komt er opeens een deadclaw. Maar ik was dat helemaal vergeten. Ik kreeg een paar smacks, jongen. En toen werd ik gepakt. Dus ja, toen moest ik echt weer helemaal terug. Ja, ik had natuurlijk niet tussendoor gesaved, want je gaat echt nooit dood in die game. Moest ik weer helemaal naar beneden vechten. Kwam ik daar aan. Even snel quick save gedaan. Maar toen was ik een soort van puperd dat hij eraan kwam. En toen een paar mijnen neergelegd. En toen met mijn vats kon ik hem eigenlijk redelijk makkelijk af. Want het was nog wel een lower level deadclaw. Ik weet dat er ergens rechtsboven in een nest zit waar je niet moet komen. Dan komen er gewoon een paar op je afgerend. Maar,
Glowing Sea is ook gevaarlijk, hoor.
Glowing Sea kunnen ze ook van alle kanten op je afkomen. Ja, dus ik ben lekker aan het genieten. Niet aan het rushen, gewoon waar heb ik zin om te doen, ga ik dat lekker doen. Ik heb van de Railroad een stukje van die quests gedaan.
Weet je welke factie je wil gaan kiezen?
Ja, ik ben nu dus allemaal een beetje aan het doen. Maar ik weet dat er uiteindelijk wel een punt komt dat je de een of de ander moet gaan naaien. Maar ik ben er nog niet helemaal uit voor welke factie ik wil gaan. Ik vind de Minutemen altijd wel het meest oprecht. Maar ja, dat vindt iedereen natuurlijk.
Maar die ook het irritantst.
Maar die zijn ook het irritantst. En dat is een beetje het probleem.
Ja.
Normaal kun je heel makkelijk voor de good guy kiezen. Maar nu is de good guy een beetje irritant.
Ik zit ook elke keer die oma vol met drugs te pompen daar. Dan kan je drugs geven en dan gaat ze de waarheid tegen je zeggen. Maar dan krijg je slechte karma.
Ja.
Maar elke keer al zie ik haar, dan geef ik gewoon volop drugs. Want ik wil gewoon weten van wat voorspellingen.
Ja. Ook elke keer zeggen, stoppen met oma drugs te geven. Ja, dat is goed. Ja, en wat ik dus had gedaan is dat om het uur kun je dus in Fallout 76, daar had jij als aanrader gegeven, die alien events doen.
Ja.
Ik heb de Alien Blaster nog niet, maar ik had dus wel elke keer via PlayStation kun je zo die quick switch doen. Oh, onze airco. Kun je zo die quick switch doen. Dus dan was ik Fallout 4 aan het spelen. En dan zag ik van, het is nu 9 uur. Ging snel via quick switch Fallout 76 opstarten.
Zo.
Kon ik zo'n Alien event joinen. Gewoon even niets nut zijn, want alle hoge levels die moeten hier wel een beetje daar doorheen slepen.
Ja, ja.
En dan kreeg ik weer wat rewards. Maar ik heb nog niet Alien Blaster gehad, wel... Ik zag in die rewards een paar dingetjes ertussen staan voor mijn camp. En ik moet
mods ook waarschijnlijk.
Ja, mods misschien. Ik moet nog even goed sorteren wat ik nou heb gehad.
Ja, ik heb dus ook dit om het uur gedaan. Maar ik heb denk ik 10 keer gedaan. Ik heb nog steeds geen Alien Blaster.
Oh ja.
Dus het is echt... ik zit nou te denken dat ik misschien wel hem gewoon moet kopen. Want sommige camps die verkopen ook het plan. Maar dan is gelijk 2000 caps. Maar ja, ik heb nou 4000. Dus ik zou het kunnen doen, maar...
Ja.
Ja, even lastig.
Ja. Ja,
ik weet niet wat ik ga doen. Want ik weet niet
maar dan zul je zien, dan heb je hem gekocht. En dan doe je nog een keer een event. En dan...
Dan dropt hij.
Dan dropt hij.
Het beste is inderdaad ook wat jij doet, is om het uur. Dus als je echt zegt om dat je dan 1 minuut voor in de server gaat. Dan heb je ook gelijk... Je spant dan meestal in de server waar ook andere high-level spelers zitten. Want ik heb ook wel eens gehad, als je een half uur van tevoren die game opstart. Dan kom je op een server tegen. Niemand gaat naar dat event toe. Heel gek is dat.
Ja.
Dus je moet ook even, soms moet je ook server switchen als mensen luisteren en denken, ja, dus kom die man naar mijn event, dan moet je gewoon even uitloggen.
Dat had ik ook een keer gehad. Toen ging ik naar het event, er was heel de tijd niemand, maar toen probeerde ik hem maar gewoon in mijn eentje te doen. Maar ja, mijn enige goede wapen wat ik heb was meteen kapot natuurlijk, nadat ik 10 van die aliens had gesmackt. En toen kwamen er uiteindelijk wel 2 andere guys bij, maar toen ging ook opeens natuurlijk de moeilijkheidsgraad omhoog. Dus kwamen er veel meer aliens, waren moeilijker te verslaan. Nou, uiteindelijk ging je eentje dood en die ander kon het in zijn eentje niet aan. En toen was gewoon die hele missie gefaald. Ja, ik wist niet eens dat kon. Hè? Maar dat was gewoon, dus stopte gewoon het event.
Ja, als dat gebeurt, is het heel zuur.
Dan moet ik weer een uur wachten.
Je kan beter altijd, als je erin gaat, gelijk even kijken. Zijn er level 200 mensen hier of zo? Of tenminste level 10. En dan weet je meestal dat het komt goed dan. Dus ja een server switchie is niet verkeerd als je denkt, ik ga het niet redden.
Goeie tip. Wat heb je nog meer gespeeld, Sjoe?
Heel veel Fallout 76. Dus omdat ik elke keer die stomme events probeerde. Maar ik ben ook verder gekomen in het verhaal. Ik ben de Brotherhood of Steel nog steeds die quest aan het doen. Het is best leuk. Ze geven ook goede rewards voor alles. Elke keer krijg je weer nieuwe guns. En ik ben ook mijn ally. Want die heb je ook in je camp. En ik heb die gevallen astronaut. En daar zit ik dus ook quests voor te doen, zeg maar. Dat je dan gaat helpen van dingen zoeken. Robots vermoorden. Maar dat is gewoon een hele lange questlijn. Maar het schijnt dat je daarvan ook een alien blaster kan krijgen.
Oh, sick.
Dus ja, ik weet niet wat eerder gaat lukken. Ik vond daar ook een nieuwe mob tegen in Fallout 76. Een super grote blauwe wolf. Dat was echt niet chill. Ik ben de naam vergeten, maar ik heb nog nooit zoveel stimpacks moeten gebruiken in die game.
Oh, ik heb dit wel op TikTok voorbij zien komen volgens mij. Dat is een nieuwe.
Ja, ik liep gewoon random en opeens kwam die op me afrennen. Ik dacht zo van, joh, level 60, dat kan ik wel hebben. Dus ik pakte gewoon mijn Gatling laser plasma ding. Power armortje aan, maar nee, ik heb het echt kantje boord gered. Dat was echt niet best.
Ik zag die Jess Corden van Windows Central, redelijk bekende gamejournalist. Die had een videootje op Twitter geplaatst. Hij plaatst wel meer dingen van Fallout 76. Hij zit er ook helemaal in nu. Zegt hij, kijk hoe ik deze Mirelurk Queen, is het of King, even aanpak. En hij zit zo van een afstandje te kijken. Hij ziet hem zitten. Hij denkt, oké, ik doe een sneaky attack op hem. Hij doet ze allemaal vats, aanvallen. Hij valt 1 keer aan, boem, wapen kapot.
Zo,
Was hij vergeten zijn wapen te repareren. Je ziet dat beesten op hem afkomen rennen. Probeert hij weg te rennen. Probeert hij zo'n heuveltje op te springen. Lukt niet. Mietert hij altijd naar beneden. En ondertussen hoor je dat beest zo dichterbij komen.
Ja.
Ja, echt komische momenten, jongen. Echt,
ik heb ook, dat is volgens mij van een event. Dat je dan tegen de Mirelurker Queen moet. Die ben ik ook nog gedaan, inderdaad. Dat was ook niet heel
sterke
leuk.
Jongens.
Ja, meiden.
Meiden. Sterke meiden.
Queen. maar het was... Maar dan krijg je ook inderdaad allemaal... En die, ja, dat was echt geen leuke mob, nee. Dus, maar het is wel... Er blijft veel te doen in deze game. En dat is best wel prettig.
Ja.
Ook als ik nog opstart, een atoombom gegooid op Phil Spencer?
Ja, dagelijks. Ik ben zo boos. Nee. Ik heb nog nooit een atoombom gegooid in die game. Meestal ga ik er naartoe als een atoombom is gegooid. Voor de loot. Maar ik heb nog nooit die questlijn gedaan. Kan wel, maar... Dan moet je weer allemaal nucleaire codes gaan vinden van NPC's. En dan moet je dat weer bij elkaar. En dan kan je daarmee weer een ruimte in. En dan kan je hem launchen. Maar dat vind ik zoveel te eerder.
Het is niet makkelijk of zo om een nuke te gooien. Het is echt gewoon een klusje om dat.
Maar dat moet ze ook niet makkelijk maken natuurlijk.
Ja.
Anders gaat iedereen het doen.
Ja, iets makkelijker mag wel, moet ik zeggen. Okay. Want na een tijdje moet je gebouwen. En dan word je overrompeld door echt 20 robots. Die laser schieten uit hun ogen. Ja, dat is niet meer chill als je dat in eentje doet. Dan ben je gewoon klaar.
Ja, je moet het eigenlijk wel met een groepje doen. Maar dat is ook wel een beetje wat de endgame content is. De endgame content is nog wel wat... Ja, nog steeds wel wat matig af en toe in Fallout 76. Maar een van de dingen is atoombommen gooien. En als je die drempel hoog maakt, dan is het minder aantrekkelijk voor mensen om te doen. Maar je ziet wel, als er een wordt gegooid, dan trekken mensen er massaal naartoe.
Ja. Ik moet wel zeggen, endgame content is niet meer mager door de updates die er zijn geweest. Dus... Eerst was vanilla, wat jij zegt dan was dit. Dat klopt helemaal. Maar nu heb je natuurlijk nog al die andere dingen. Je kan legendaries, kan je achteraan gaan. Kan je weer scrappen, kan je ook dingen van krijgen.
Ik zal het zo zeggen. Als je nu begint met spelen, heb je heel veel te doen. Maar je hebt zo'n diehard groepje die vanaf begin speelt. Die klagen een beetje van, ik heb niks meer te doen. Maar dat zijn natuurlijk altijd de groep die iets te veel hebben gespeeld.
Ja, maar die kunnen nou die raids de hele tijd doen. En die schijnen ook wel echt super gaaf te zijn, weet je wel. Die Vegas...
Atlantic City, heet
Atlantic
die zo?
City, ja. Atlantic City-achtige DLC. En je hebt ook nog de pit, kun je ook nog ingaan.
Ja.
Natuurlijk. En dan heb je ook nog volgende maand dat die hele nieuwe expansion uitkomt, waar we het al over hebben gehad. Met die storm en ghouls en alles.
Ja, Nee, dus genoeg content.
Er komt zat, inderdaad. Ik denk niet dat je iets te klagen hebt op Spur Fallout 76 op dit moment.
Nee.
Ja, zal ik gelijk maar doorgaan dan?
Ja, ga maar door.
Ja, ik heb ook even wat Final Fantasy 14 weer gespeeld. Nou, dat was weer heel chill. Maar het was eigenlijk voornamelijk cutscenes die ik heb gekeken. Want ik zit nu in het laatste stukje van de questlijn. En dan ben ik helemaal klaar. En dan ben ik klaar voor de volgende expansion. Maar ja, het is altijd even een beetje zitten en er doorheen beuken. Maar ik heb wel een vriend van me die wil er nou aan gaan beginnen. En die speelt op Xbox. Dus dat is wel leuk. Dus kunnen we dat even samen gaan. Dan kan ik me even helpen, zeg maar.
Ja, leuk.
Dus dat is wel gaaf. En het is natuurlijk gratis op level 70. Dus dat is gaaf. Als je het zo bekijkt. Ik hoop dat het gaat werken voor hem. Want ik weet, het schijnt dat het wel wat issues heeft op Xbox. Maar ik ben heel erg benieuwd. En ik heb één of twee potjes Fortnite gespeeld.
Wat was de reden om Fortnite te gaan spelen?
Nou, dat was met die ene vriend. Omdat we iets samen wouden spelen. Maar hij heeft dus inderdaad een Xbox. En ik heb PlayStation, dus het was eigenlijk van wat kunnen we samen spelen? En toen zei eigenlijk, nou, dan doen we maar even een paar potjes Fortnite.
Altijd leuk.
En dan kom je achter de realiteit dat 12-jarigen gewoon 10 keer beter zijn dan je. Ja, dat ze je helemaal overhoop schieten. En dan denk je weer, oh, wat
een klote. Sluit het eraf. Ja.
Op het begin speel je tegen bots, toch?
Ja.
Ja, maar dat is...
Nou, laatst, toen hadden wij voor een monitor hier Fortnite opgestart, die PlayStation. Vraag maar, Jules, er kwam een gast op ons afrennen. Echt gek bouwen, editen.
Nee joh.
Gewoon de eerste keer dat we op die PlayStation Fortnite opstaan. Okay.
Hij had ook wel een enge skin volgens mij. Dus het was wel een oude speler, ja.
Ja, was wel een ervaren speler.
Die bots hebben ze dat weer zo teruggedraaid dan.
De bots zijn een leugen.
Ja. Nou, ik denk het deel bots en deel spelers of zo. Maar dit was echt een guy, die was echt bizar goed.
Nee, het was wel zo, toen zaten we in het derde. Want we hebben dus 3 potjes gedaan. En in het derde potje hadden we opeens 15 kills met duo. Dus ik dacht ook, dit zijn bots.
Ja. Ze hadden gezien dat jullie dit nodig hadden.
Toen opeens, als ze zien dat je echt aan het falen bent, dan geven ze een bot match.
Hier, veel plezier.
Ja, precies.
Voel jij je weer wat beter? Kun je weer wat langer doorspelen?
Precies.
Hey Tom, wat heb jij geëend?
Ja, ik heb Hades 2 heb ik helemaal uitgespeeld.
Oeh.
Iets van uiteindelijk 25 uur ingestoken of zo. Dus ik moet nog wel Olympus trotseren. Dus je hebt ook nog een soort van andere map. Daar heb ik nog niet de kans voor gehad. Ik dacht na de laatste baas van nu is het wel even mooi. Nu ga ik weer even wat andere games spelen. Maar dat eindgevecht met Kronos, dat is wel echt de moeite waard om dat even uit te spelen. Ja, dat is echt een super vet gevecht. Bestaat ook uit 2 fases. En Sjaak heeft hem ook uitgespeeld.
Ja.
En zeker dat design van die tweede fase ziet er echt gruwelijk vet uit.
Ja, die is echt heel vet. Ja, Kronos is echt... kan er natuurlijk niet te veel over zeggen. Want niet veel spoiler, maar het ziet er echt heel
Ik weet niet uit. Of het per se een spoiler is. Want uiteindelijk als je het ziet, is het ook nog wel een stuk vetter dan dat je hoort wat er allemaal gebeurt. Maar in ieder geval... Ja, deed mij, ik vertelde net tegen Sjaak, deed mij een beetje denken qua hoe het eruit zag aan Kingdom Hearts. Dan heb je op een gegeven moment... zo'n soort van gedeelte dat op een soort van glas in lood gevecht is. Dat is tegen Ansem, denk ik.
Wil je nou dat ik Kingdom Hearts lore ga vertellen?
Ja?
Die glas in lood stukjes, dat is een soort representatief voor het hart van die persoon. Dus dat stuk glas in lood waar jij Sora ziet in de midden, dat is het hart van Sora.
Okay.
En als je dan al die kleine frames hebt, dan zie je dus wie er verbonden is aan zijn hart. Om het even in Jip en Janneke taal.
Ja, oké. Okay. Ja, dat verhaal heb ik nooit goed gevolgd van Kingdom Hearts. Maar,
Nee, maar dat leggen ze ook niet per se zo heel makkelijk uit.
Qua hoe het eruit zag, deed level design een beetje daaraan denken en... Nou ja, puur hoe dat gevecht in elkaar zit qua game design, dat zit echt bijzonder goed in elkaar.
Die soort klok, die soort wijzer die dan zo elke keer zo heen en weer gaat, met dat geluid erbij. Sound design is ook heel goed in die fight. Het is echt heel indrukwekkend. Een stuk beter dan de vorige game. Die vorige game was ook heel vet, maar je ziet met deze fight zie je wel echt dat ze een stuk
en je moet al ook... je moet niet alleen meer bruut hakken, zeg maar, om er ook doorheen te komen. Terwijl bij Hades 1 en ook het gevecht tegen Hades kon je ook wel gewoon nog uiteindelijk zo powerful worden dat gewoon door gewoon veel te slaan op de baas, dat je er ook wel doorheen kwam.
Ja, je moet hier wel tactisch spelen. Er zijn echt ook een paar van die one-shot mechanics zitten erin.
Ja.
Het een zo'n attack in die tweede phase, als je die gewoon niet ontwijkt, dan
dan is klaar.
Één keer dood.
Ja, daar heb ik ook wel één keer last van ondervonden inderdaad. Toen dacht ik van, misschien kan ik dat wel een keer overleven. Maar dat kon niet, nee.
Ja, ik was heel erg door geprengd. Want ik zat tegen die... het is een soort cirkel op de grond. En dan komt er daar omheen... ik dacht dan eerst van, moet ik nou in die cirkel gaan staan? Of moet ik nou buiten?
Ja, ik dacht eerst ook van, is het nou binnen of buiten? Dat werd niet helemaal duidelijk.
Buiten die cirkel en boom. jammer.
Het was dus binnen.
Ja, het was dus in die cirkel. Ja, nee, heel goede feit. Ja.
Jij vertelde net buiten de podcast om ook nog even van over de game pauzeren. Dat is ook nog wel een grappige anekdote.
Ja, als je koos de Titan of Time, het beheren van tijd. Dus als je de game pauzeert, dan zegt Kronos van, wie ben jij? Denk je dat je de game kan pauzeren? Ik beheer de tijd. Dus dan unpause hij gewoon de game en dan gaat hij gewoon door met vechten. Ik zag wel op Reddit iemand die er heel boos op was, want die werd dan gebeld. Hij had een belangrijk belletje. Dus die pauzeert die game en die gaat zo bellen. En dan ziet hij ineens dat Kronos een pass en zo hop, doodslaan. Dat is echt heel...
Ja, dat vind ik echt prachtig. Ja. Dat is echt een soort van Hideo Kojima mechanic achter.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Tenminste, die bedacht dat soort dingen al de tijdwerk van de PlayStation 1.
Beetje apart met die... Dat personage dat dan je...
Zijn comment is.
Ja. Dan gaat dan je history lezen en dan gaat hij dat vertellen. Ja, heel vet.
Ja, daar doet het een beetje aan denken inderdaad, ja. Dus mocht je een PC hebben of een Steam Deck waar je dit op kan spelen, dan zou ik dat wel echt zeker aanraden. Ik vond het echt heel, heel vet om dit uit te spelen.
Nou moet ik even denken aan Elden Ring. Omdat je zegt van je kunt niet pauzeren. En die content creator, die Kai Cenat, ik weet niet of je dat kent, die Twitch streamer.
Ja, nee, dat
die doet
ken
dus
ik
een
zeker
100 uur lange Elden Ring stream. Ja. Maar hij is niet per se een hele goede game.
Heb je die aankondigingsvideo daarvan gezien?
Ja,
trouwens?
Dat is heel sick.
Dat was echt grootste productiebudget dat ik ooit heb gezien voor de aankondiging van een stream eigenlijk.
Ja, nee, echt bizar. Maar hij is dus echt gewoon alles aan het brute forcen. Gewoon eerst, hij komt die game ingelopen en je hebt gewoon de Tree Sentinel recht voor het begin. En de meeste mensen lopen er langs heen.
Ja.
Gaan wat dingen doen, komen later terug, slaan die Tree Sentinel. Mensen zeggen gewoon tegen hem, je moet die Tree Sentinel slaan, anders ben je noob. En dan zegt hij gewoon, heeft hij er 6 uur over gedaan of zoiets om de Tree Sentinel te verslaan? Ja, hij verslaat hem natuurlijk helemaal gillen. Nou, hij komt bij in Stormville Castle bij de laatste baas. Nou, dat heeft hem ook nog een keer 5-6 uur geduurd. Dus was hij echt al iets van 20 of 30 uur aan het spelen. Had hij net Stormville Castle gedaan, bij wijze van spreken. Maar hij was zwaar underleveld. Hij snapte nog helemaal niet hoe je moet gear upgraden, hoe je moet levelen en zo. Heeft hij helemaal niet door. Hadden ze hem na Renala, waar hij ook echt 5 uur over had gedaan of zo.
Dat was echt een makkelijke baas eigenlijk.
Ja, maar toen hij eenmaal in phase 2 komt, dacht hij al van, ik heb er verslagen. Dus, en phase 1 is letterlijk trivial. Maar goed, daar had hij al moeite mee. Kom hij dus uiteindelijk in phase 2, na een paar uur slagen, had ze hem wijsgemaakt, je moet nu naar Radahn. Terwijl hij kan ook naar de capital.
Ja.
Dus, en toen zeiden ze van, je mag geen summons, zijn chat is natuurlijk super streng, je mag geen summons gebruiken.
Ja, en hij speelt gewoon melee, toch?
Ja. Dus toen heeft hij echt, super lang over Radahn gedaan, maar hij heeft hem wel underleveled en zonder summons heeft hij uiteindelijk Radahn verslagen. Dus hij krijgt nu van heel veel mensen wel respect, maar nu heeft hij dus ook de Blasphemous Blade gehaald, dus van die grote slangenbaas. Met zijn naam even kwijt. En nu gebruikt hij die Blasphemous Blade dus ook nu met die special attack. En nu gaan mensen durven tegen hem te zeggen dat hij cheese tactics gebruikt omdat hij Blasphemous Blade gebruikt. Denk van hij heeft echt zichzelf zitten pijnigen op de meest verrotte content underleveled. En dan doet hij de Blasphemous Blade gebruiken en dan is het nog niet goed, weet je wel. Ja, maar goed, hij doet dus 100 uur lang, gaat die Elden Ring uitspelen. En ik kijk die stream niet. Ik kijk alleen de highlights op TikTok die voorbij komen. Maar het is echt pure entertainment. En wel respect dat hij gewoon, zichzelf er zo doorheen beukt. Ja. Oh, jij wilde de Blasphemous...
Ja, Rykert heet dus.
Ja,
dat zwaard is eigenlijk alleen goed in dat gevecht.
Nee, dat andere zwaard. De Blasphemous Blade is dat met die rode wurmpies erop. En dan kun je zo van een afstand een beam mee schieten. Beam.
Ja.
Jij bedoelt het...
Die wind...
Dat windwapen dat je daar vindt. Ja, daar heb je niks aan verder.
Nee.
Alleen dat gevecht. Maar de Blasphemous Blade die krijg je als je Rykard hebt verslagen.
Die heb ik totaal niet gebruikt, dat zwaard.
Dat is een heel sterk zwaard. Daar heeft Reinoud, onze recensent, ook de game mee uitgespeeld. Oh. Weet ik toevallig.
Even een lorefeitje over Reinoud.
Lorefeitje inderdaad. Maar goed, die content van Kai is echt super interessant om te zien. Omdat hij... Dat zijn chat vooral heel streng tegen hem is.
Wist je trouwens dat Reinoud al heel lang fan is van Armored Core?
Jezus, dit is wel een heel meta voor IGN Benelux. Ik hoop dat Sven de podcast nog luistert en dan moet hij nu heel hard lachen. Goed Tom, je hebt ook OSRS verder
Ik heb weer even OSRS verder gespeeld en echt goede progress behaald. Ik heb namelijk de Fire Cape behaald. En dat is echt, als klein kindje, dan droom je daarvan. Dat is echt een grote mijlpaal in oldschool RuneScape. Voor iedereen die dat ooit heeft gespeeld, die weet dat wel. Daarvoor moet je namelijk de Fight Cave uitspelen. Ik weet niet of jullie ooit de RuneScape hebben gespeeld.
Nee, niet echt.
Niet tot dit niveau.
Van Sjaak had ik nog wel verwacht. Die speelt echt alles.
Ja, ik heb volgens mij ooit wel tot level 40 gespeeld. Maar ik was toen echt nog heel klein. Dus ik had gewoon een tovenaartje met een blauw pakje en een blauw pundertje. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog kan herinneren. Dat je dan... Ja.
Als je als kind speelt tot level 40, dan duurt het ongeveer een half jaar.
Ja.
Maar als je als volwassene speelt tot level 40, dan duurt het ongeveer een halve dag.
Ja.
Dat vind ik ook wel mooi aan die game.
Ik kan me er heel weinig van. Ja. Ik kan me nog wel... Het enige wat me nog kan herinneren is mijn tovenaar met... Mijn blauwe tovenaar met blauwe hoed.
Ik weet nog dat ik eindelijk Mithril Armor had gefixt. En dat vond ik er zo cool uitzien. Dat ik echt... Wow, ik was zo trots. Ik had Mithril Armor. Ja. En toen was mijn wachtwoord gestolen. Was mijn account kwijt.
Ja, zo gaat dat.
Was gescamast.
Zei iemand, typ je wachtwoord achter voren. Want dan kunnen mensen het niet zien. En dan deed je dat. Ja, dan... Was je gek? Zo ging dat vroeger.
Nou, ik kon gratis gear krijgen zo. En opeens was ik mijn account kwijt, weet je.
Ja. Of geef je gear, dan trim ik het voor je. Dan geef ik het een gouden randje. En dan kreeg ik het ook niet meer terug. Ja. Dat was ook altijd mooi, ja.
Echt, de grootste dieven zijn geboren in OSRS.
Ja. Maar ja, zo kreeg je wel een beetje die street knowledge. Je moest gewoon een paar keer tegen een landbouw lopen en dan...
Tom heeft het leven van de straat geleerd in RuneScape. Ja. Dat is wat hij hier zegt.
Ja. Maar in ieder geval, wat deze uitdaging eigenlijk pittig maakt. Of tenminste, uiteindelijk dacht ik van tevoren van... Ja, dit is echt heel moeilijk. Dus ik ging me heel goed te voorbereiden, allemaal filmpjes kijken. Maar ik had me gewoon overprepared door zoveel filmpjes te kijken. Daardoor was het ook in één keer gelukt. Terwijl normaal gesproken doe je daar wel 3 of 4 keer over, denk ik. Maar je moet dus prayer switchen. Dus je moet dus prayer tegen mage en tegen ranged. Want anders krijg je dus echt een gigantische hoeveelheid damage op je neus. En die eindbaas van die fight cave, die kan jou ook in één keer uitschakelen met een spreuk die hij doet. Dus als je daar niet op de juiste manier tegen preet, dan ben je eigenlijk echt flink de Sjaak.
Bidden tegen je eindbaas?
Ja, in RuneScape heb je gewoon prayer en daarmee kun je gewoon damage uitschakelen.
Oh.
Dus als iemand meeste spells op jou doet, dan moet je prayer tegen magic. Dus eigenlijk bidden tegen magic. En dan komt er gewoon zo'n soort van icoontje boven je hoofd. En dan kan je daar geen of minder damage van krijgen. Maar die baas, die wisselt dus aanvallen af. Terwijl er zijn niet zoveel bazen die dat doen.
Oh, okay.
Dus dan doet hij eerst mage en dan ranged. En als je te dichtbij komt, dan kan hij ook nog een melee aanval doen. Dus dat is nog wel eens lastig. En dan op de helft van zijn levensbalk, dan komen ook nog healers komen naar hem toe. En die moet je dan 1 voor 1 taggen, terwijl je ook nog je player aan het afwisselen bent.
Jesus.
Dus je moet een beetje een soort van multitasken.
En alles moet je klikken, of kun je ook keybinden op je toetsenbord?
Je moet alles klikken. Alleen je kunt wel bijvoorbeeld het switchen tussen je inventory en je player. Dat kun je wel keybinden.
Ja.
Dus soms dan moet je ook jezelf healen en dan moet je even terug naar je inventory. En dat kun je dan bijvoorbeeld op F1 zetten en dan je player op F2. Dus daarmee kun je nog wel... klein beetje keybinden, maar over het algemeen moet je, de meeste moet je gewoon doen met klikken.
Ja, ik kan het zeggen, als je gewoon kon keybinden, we switchen tussen prayer, dan maakt het al een stuk makkelijker.
Nee, zo makkelijk is het niet. Nee. Maar uiteindelijk is dit ook nog maar een van de kleinere uitdagingen in de game. Als je eenmaal dit hebt gehad, dan weet je ook wel dat er nog echt veel lastigere dingen zijn. Er bestaat bijvoorbeeld ook een uitdaging, die heet de Inferno. En als je die wil voltooien, moet je dus van deze eindbaas er 3 tegelijk verslaan, onder andere. En daarna komen ook nog moeilijkere dingen. Dus
gezellig.
Nu de road naar dat soort dingen. Daarvoor moet ik eerst nog een beetje combat levelen. Maar dit is behaald in ieder geval.
Dus
meerdere dingen uitgespeeld. Hades uitgespeeld. Fire Cape behaald. En ik heb nog een klein beetje Indica gespeeld. Maar eigenlijk een beetje klaar mee. Maar ik moet nog een uurtje en dan ook uitgespeeld.
Oh, toch niet zo leuke game dus.
Het is wel een hele leuke game qua verhaal. Alleen, de gameplay is best wel tedious. Dus,
wel knap dat een game van 4 uur nog langdradig aanvoelt.
Ja, dus dat ook wel een beetje.
Het is gewoon een non-simulator.
Ja,
zo noemen ze het zelf wel. Ja, die studio. Bizar.
Een non-simulator. Ja, echt. Als er iets onaantrekkelijk is, dan is het een non-simulator.
Nou, dat weet je niet, hè? Je moet eerst spelen.
Nee, het verhaal is best wel vet.
Het trekt mij niet aan om een non te worden. Maar... Ja.
Maar het is wel een non die stem in haar hoofd heeft van de duivel. Dus dat maakt
het nog leuker.
Ja.
Nou wil ik dat echt...
In die zin doet het ook wel een beetje denken aan Hellblade. Dat je af en toe hoor je gewoon ergens zo'n stemmetje in je hoofd. Als je op telefoon op hebt.
Kom je er uiteindelijk achter dat het gewoon niet in die game zit, maar in je eigen hoofd?
Ja.
Dat is even schrikken.
De duivel spreekt hebben. Zo.
Hey, goed jongens, laten we het hebben over de nieuwtjes van deze week. Net vers van de pers, voordat we de podcast gingen beginnen, waardoor we net iets later moesten opnemen. Was nieuws dat Epic Games een zware boete krijgt van 1,1 miljoen euro van het ACM. Dat is de Autoriteit Consument en Markt. Omdat zij volgen, of dat Epic Games volgens de autoriteit wat agressieve verkooptactiek had ten opzichte van kinderen. En dat mag niet. Ze hadden bijvoorbeeld een tijd terug tekst als Get It Now en Buy Now werden gebruikt in de shop. Dit vonden ze verboden agressieve handelspraktijk. En ook hadden ze timers in de shop. En daar, ja, dat zou op een bepaalde manier druk opvoeren om snel iets te kopen voordat het weg is uit de shop.
Ja.
Nou goed, inmiddels zijn er al geen timers meer in de Fortnite shop. Ja. Wel wordt die elke dag vernieuwd. Wat natuurlijk ook wel een bepaalde druk met zich meebrengt. Maar Epic Games zegt van, nou goed, de dingen die jullie benoemen, dat zit er niet meer in. Of heeft een tijd geleden in gezeten. Dus wij gaan tegen deze aanklacht in. Ze gaan niet zomaar die boete betalen. En misschien nog belangrijker, terwijl Epic in beroep gaat, en dat kan altijd wel even duren, zullen spelers in Nederland die jonger zijn dan 18 jaar, en dat is vanaf 24 mei dit jaar, items die minder dan 48 uur in de shop zijn, niet kunnen zien of kopen. Ja. Ja, nu moeten we eigenlijk een beetje gaan backtracken wat voor items er minder dan 2 dagen in de shop zijn. Misschien gaan ze dat ook wel aanpassen. Ja. Maar dat betekent dus wel dat wanneer een item maar kort beschikbaar is, dat je die niet meer kan zien of kopen. Ja. Voor onvoorziene tijd.
Wat ik nu zit te denken, zal Epic Games dan niet gewoon voor Nederland die items die dan in andere landen eigenlijk gewoon kort beschikbaar zijn, ja, hier net een paar uur langer beschikbaar maken?
Nou, de shop refresht elke nacht om 2 uur.
Ja, dus ja, dat snap ik. Maar dan doen ze misschien een apart shop voor Nederland, waarbij items die in bijvoorbeeld Amerika 24 uur beschikbaar zijn, dat ze hier wel 48 uur zijn.
Ja, plus die timer was er toch al lang uitgesloopt.
Ja,
dus ja, dat zei hij net.
Ja. Je kunt niet meer zien van 8 uur, 8, nee, dat, 7, maar dat is, 6.
Ja. In de laatste update heb jij het voor mijn TikTok erover gemaakt zelfs. Dat je het is er nu uit. Ja.
Ze hadden dat ook. Nou, we hadden dus een mailtje gehad van de PR van Epic Games die daar ook naar verwees. Maar goed, de autoriteit zegt gewoon, het heeft erin gezeten en daar zijn we het niet mee eens. Ja. Dus prima dat je het hebt aangepast, maar nou goed.
Het is wel een beetje zeik hoor dit.
Nog een boete op die tijd dat het er wel in zat, zeg maar.
Ja, maar ik vind het echt een beetje, je moet gewoon kinderen geen creditcard geven, toch?
Ja, maar het is juist niet zeiken, want het is juist eigenlijk heel goed dat hier toezicht op is.
Het is goed, dat ben ik met je eens. Maar nogmaals, kinderen moeten helemaal niet deze aankopen kunnen maken in eerste instantie. Daar moet eerst even over nagedacht worden voordat we met z'n allen gaan lopen zeiken over een timer in een shop.
Toen jij 13 was, wilde je toch ook dingen kopen?
Ja, maar dan vraag ik het en dan zou mijn ouders zeggen, ja top, dan voer ik het in en daarna haal ik het weer weg. Weet je wel, ik bedoel, je zit nou echt een beetje problemen uit te roepen die er helemaal niet hoeven te zijn.
De manier van betalen staat niet per se ter discussie. Het is vooral, kijk, kinderen gaan natuurlijk naar hun ouders toe van, snel, ik moet het nu kopen, want er zit een timer in. Dat willen ze een beetje voorkomen, omdat
dus dat bij nou, anders kan ik het niet krijgen.
Dat zaadje dat bij kinderen wordt geplant, dat vinden ze niet goed.
Ja, maar dat vind ik ook. Dan moet je gewoon letterlijk je opvoeding aanpassen en gewoon strenger zijn. Ik vind het echt allemaal een beetje bullshit, hoor.
Jij wil de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders leggen.
Ja. Je linkt toch zelf je creditcard aan een PlayStation of aan een Steam-account?
Nee, maar dat vind ik echt onzin.
Nee, ik vind het juist niet onzin.
Maar nou ga je weer terug naar de betaalmethode.
Want het is hetzelfde als je naar een pretpark gaat. Er wordt ook alles in je gezicht gedouwd. Met dit moet je kopen, dat moet je kopen. En dan zeggen die ouders ook nee. Waarom kunnen ze dat dan niet met een PlayStation of een console doen?
Ja, maar dat staat denk ik een beetje los van elkaar. Je kunt overal natuurlijk wel kijken van wat is goed en slecht met reclame tegenover kinderen. Ik bedoel, de reclames die vroeger op Fox Kids kwamen, die waren misschien net zo. Je hebt de Sinterklaas deal of zo en haal het nu, weet ik veel. En tuurlijk, als er een nieuwe Pokémon kaarten uit waren, dan ging je naar je ouders toe van, ik moet het nu hebben. Maar goed, daarvoor heb je een autoriteit die daar een beetje rekening mee houdt. En ik denk inderdaad dat het best prima is om te zeggen van zo'n timer, die er dus nu niet meer in zit. Goed dat hij er niet meer in zit, want dat is inderdaad wel een beetje de druk opvoeren van, je moet het nu kopen. Maar wat lastig is om tegen te gaan, en daar kan Epic daar iets aan doen? Eigenlijk wel. Het hele punt is natuurlijk, die kinderen willen zeldzame of populaire skins, want dan kunnen ze op het schoolplein zeggen dat ze die skin hebben. En door een bepaalde schaarste te creëren, creëert Epic eigenlijk al het probleem, ja, waarvoor ze nu worden aangeklaagd. Van, ja, mensen moeten het snel kopen, want anders hebben ze het niet en dan zijn ze niet cool op het schoolplein.
Het is gewoon een beetje predatory design eigenlijk.
Ja.
Predatory te noemen, dat is ook wel 3 stappen te ver, hoor. Het is gewoon reclame.
Het is bewust duivels design. Want blijkbaar hoeft het niet op die manier. Zoals zo'n counter ja, wat ze er eerst in hadden. Dat is gewoon bewust duivels design.
Je kunt ook altijd alles beskikbaar maken in principe.
Ja, maar
alle skins die ze uitbrengen altijd beschikbaar.
Dan als je dat zo gaat trekken, dan moet je ook zorgen dat alle Pokémon kaarten voor iedereen beschikbaar is.
Ja, maar
dat soort dingen.
Ja,
dat telt toch niet mee, jongens? Je kan toch, ze hebben toch geen vrije markt? Dat is toch gek?
Ja.
Ja, maar kijk. Ja,
bijna elke game doet dit ook, weet je. Ik bedoel, Overwatch heeft ook limited time skins. Apex heeft hetzelfde. Dus,
kijk, het gekke is inderdaad dat Fortnite er nu wordt uitgepikt. Het enige wat ik kan denken is, Fortnite is volgens mij 6 jaar en ouder. En bijvoorbeeld Call of Duty wordt gereden op 16 of 18 jaar en ouder. Ja. Dus dat, ja, misschien kan die autoriteit daar dan nog iets minder op zo op aanpakken. Maar, ja,
en ze pakken natuurlijk gewoon de populairste.
Ja, om een voorbeeld te nemen. En als dit dus slaagt, dan kan er misschien als een domino effect wel meer aanklachten aankomen. Ja,
maar ik ben wel bang dat gewoon de Nederlandse speler er gewoon, dat die ervoor gestraft wordt. Want dat is met die, was met die gokwet toen ook. Toen dachten we allemaal van, oh nou, dan gaan ze andere dingen doen hier. Dan gaan we dat was met die lootboxen. En ik wil wel weten dat toen
Counter-Strike bijvoorbeeld.
Ja, ja. Toen heeft Valve gewoon gezegd, oh, oké, okay, ja, nou, je kan je gewoon niet meer je dingen openen hier. En er waren ook van die mobile games. Zo, oh ja, en jullie hebben van die strenge gokwetten. En we gaan niet onze game aanpassen. De game komt gewoon niet in jullie land uit.
Ja, ja, dat vind ik wel kwalijk.
En ik denk als dit ook weer zoiets gaat worden, dan zeggen ze gewoon van, ja, oké, okay, nou, die skins kun je gewoon niet in Nederland kopen. Klaar. We gaan niet aanpassen. We gaan niet ervoor zorgen dat je het wel kan kopen. Komt gewoon, jullie markt is eigenlijk te klein voor ons om dat helemaal anders te gaan doen. Dus hij komt niet uit.
Ja.
Ik ben wel bang dat gaat gebeuren.
Ja. Aan de andere kant, volgens mij, als ik Fortnite zo'n beetje check, zo nu en dan, de meeste skins zijn eigenlijk bijna altijd wel langer dan 48 uur in de shop. Bijvoorbeeld die populaire dingen zoals Star Wars en zo, dat gooien ze gewoon een week lang in de shop. Ja. My Hero Academia nu zit gewoon al dagenlang in die shop. Daarom. Dus volgens mij de dingetjes die een beetje rouleren, dat zijn van die dansjes en, ja, ik denk eigenlijk de dingen die mensen toch niet zo snel kopen, die worden gerouleerd.
Yeah.
En wat ze juist willen verkopen, die zijn bijvoorbeeld een hele week in de shop. Dus wat het uiteindelijke effect echt gaat zijn voor de eindgebruiker op dit moment, lijkt misschien niet heel heftig te zijn. Maar goed, we moeten het inderdaad kijken. Yeah. Het zou natuurlijk zonde zijn als de speler te dupe is. Maar er valt inderdaad ook wel iets voor te zeggen van, ja, waarom moeten Fortnite skins niet altijd beschikbaar zijn? Want heel veel mensen willen Kratos nu alsnog kopen. Stel dat die gewoon altijd beschikbaar was. Was dat misschien voor Epic Games alsnog van. Dat je gewoon een soort, net als op Steam, dat je in de bibliotheek kan zoeken. Kratos skin. Nou, dat je hem kunt vinden en alsnog kunt kopen.
Ja. Nee, je hebt toch ook lullig gezegd, blij met je skin die je hebt uit seizoen 1.
Ja, maar dat is dus omdat Fortnite wel dus die bepaalde schaarste creëert. Omdat ik kan nu cool zeggen van, hey, ik heb een seizoen 1 Battle Pass.
Ja, precies.
Ja.
Maar dat is dan weer geen buyable eigenlijk. Dat is dan weer
is wel
iets
buyable.
Wat je hebt vrijgespeeld.
Ja, omdat je de Battle Pass hebt gekocht.
Ja, je moet de Battle Pass kopen.
Ja, oké, maar je moet hem nog wel doorspelen.
Ja, en je moest hem zelfs binnen die tijd doorspelen. Dus dat maakt het nog erger. Ja. Want dat had je toen nog niet. Nu kun je de Battle Pass. Nee, wacht, de Battle Pass gaat nu ook nog steeds weg.
Ja,
sommige games doen nu zo dat als je de Battle Pass koopt, dat je hem altijd nog kunt voltooien.
Ja, Helldivers bijvoorbeeld.
Helldivers. Maar bij Fortnite is het zo van, je moet ook heel veel spelen als je hem hebt gekocht. Anders krijg je nog niet eens wat je hebt gekocht.
Ja.
Het is sowieso een hele slechte trend. Al die Battle Pass en die shops die rouleren.
Nu is het wel iets vergeeflijker volgens mij met Fortnite. Qua XP is het wel iets makkelijker dan vroeger. Want toen wij speelden, toen moest je echt heel veel spelen om 100 te halen. Dat was echt vrij bizar.
Ik heb toen, Fortnite heb ik nooit die Battle Pass gespeeld. Maar ik heb Fortnite zo eigenlijk met 3 potjes gespeeld. Maar ik weet nog wel, in Apex, dan had je die Battle Pass. Daar moest je soms echt 100 uur in één seizoen spelen om het tot het einde te maken. Ja, is gewoon niet leuk meer. Ik moet zeggen,
Apex was echt gestoord, jouw je moest spelen.
Ja, Apex is nog steeds gestoord. Want je hebt ook die Final Fantasy shit waar je €500 voor moest betalen uiteindelijk om alles te krijgen.
Ja.
Maar ik heb dan ook met Overwatch, die heeft, ja goed, Overwatch is een verschrikkelijke game natuurlijk, maar die Battle Pass.
Maar ik speel het wel.
Ja, die Battle Pass van Overwatch, die is bijvoorbeeld wel heel kort. Ik denk dat je, wat zou je zeggen, 20 uur, 30 uur, zo'n gevoel heb ik in ieder geval. Dat je daar, ik heb het gevoel dat ik daar heel snel heel ver mee kan komen.
Nee,
en ik
dat merk komt ook die van Overwatch valt mee.
Als je een seizoen actief speelt, dan heb je halverwege het seizoen heb je in principe al de laatste skin gehaald. En dan ga je daar nog een heleboel, dan hebben ze daarna nog van die onnodige titles die je kan krijgen. Maar er zijn wel games die het beter kunnen.
Ja.
Nou, wel. Ja.
Wat jij zegt is trouwens ook wel een goeie van, dat je ook nog content hebt die je dan na de Battle Pass hebt eigenlijk. Je hebt ook een aantal games die dat best wel goed doen. Bijvoorbeeld een NBA doet dat ook, geloof ik. Dan heb je gewoon de Battle Pass. Ja, die is best wel makkelijk uit te spelen. En dan heb je nog een aantal challenges. Die zijn dan... die kun je eigenlijk alleen doen als je de Battle Pass hebt uitgespeeld. Ja. En daarmee kun je dan nog echt de speciale dingen vrijspelen. Ja, dat vind ik op zich ook wel een goede manier.
Dat zijn dan wel kleine dingetjes. Ja. Dat zijn dan van die Overwatch van die titles. Waar je denkt van ja, kijk, als ik die niet haal...
Boeit niet heel veel. Het zijn niet te missen skins, zeg maar. Nee,
Fortnite ook nog steeds, hoor. De extra Battle Pass, na de Battle Pass. Ja. Dat je zo'n extra avatar. Skins kan krijgen. Nee, ze hebben ook gewoon letterlijk, als je de Battle Pass hebt uitgespeeld, dat je nog een bonus segment van zonder recallers kan je dan krijgen.
Ja.
Nou, concluderend denk ik dat het deels bij de ouders ligt. Ook hè, van kijk wat je kind koopt en zeg misschien tegen je kind van je hoeft het niet per se te hebben. Aan de andere kant, leg dat je kind maar eens uit als die heel graag die speciale skin wil hebben. Die Epic Games maar twee dagen in de shop heeft.
Ja, maar de ouders zijn eigenlijk geen onderdeel in dit verhaal. Hè? Die hebben niet geklaagd of zo.
Nee, maar... die autoriteit beschermt natuurlijk kind en ouder een beetje.
Daar staan ze voor. Als ze de auto even wassen en dan kunnen ze een skin krijgen.
Ja, misschien wel. Misschien
moet je maar zoiets doen.
Maar goed, ik vind het wel goed dat...
Mijn broertje ging echt een keer bij mijn vader van... Ja, mag ik auto wassen? En krijg ik dan FIFA Packs of zo? Zoiets. En toen was het zo van nee. Ja, dan zal ik hem ook uitzuigen. Mijn ander broertje ging hem daar helemaal belachelijk over maken natuurlijk.
En heeft hij het gehad van je vader?
Nee, volgens mij niet. Maar hij heeft ook de auto niet gewassen.
Nee, ach ja. Dit gaat sowieso nog een staartje krijgen. We houden het sowieso in de gaten. Ja. Het is wel een heel interessant onderwerp. En eigenlijk een onderwerp wat deels ook te maken heeft met weer andere dingen. En dat gaat over geld verdienen in de game-industrie. Het gaat alleen maar over geld de laatste tijd. De gamer staat niet meer centraal, zou je bijna denken. En dat zie je onder andere bij Xbox. Die hebben heel veel credits verloren afgelopen week. Nadat ze een aantal studio's hebben gesloten. Waaronder Tango Gameworks. Die echt het fantastische Hi-Fi Rush recentelijk hebben uitgebracht. Waarna Xbox trouwens een dag later zei... we moeten kleinere games hebben die awards kunnen winnen. En toen, dat schoot natuurlijk bij mensen helemaal een verkeerde keel gehad.
Maar Xbox vond het geen kleine game.
Nee.
Wat op zich ook wel logisch is, want alsnog heeft het iets van 5 jaar geduurd... om de game te ontwikkelen.
Ja, volgens mij 4. Nou zeg nou, had ik in mijn hoofd.
Ik las
4,
online 5, maar 4 of 5. Ja, past in ieder geval binnen dat AAA-straatje. En als je het dan zo bekijkt, dan heeft hij waarschijnlijk wel ondergepresteerd. Omdat hij, denk ik, voornamelijk alleen in gameplay of Game Pass goed heeft gedaan.
Ja. Microsoft heeft dus Arcane Austin gesloten, die Redfall maakte. Daar moest nog een update voor uitkomen deze maand. Maar net voordat die update kon uitkomen, die volgens mij zelfs bijna af was, wat ik erover had gelezen. We sluiten gewoon de studio en iedereen die die game heeft gekocht en nog die update zou moeten krijgen. Die hebben gewoon pech.
Ja.
Die krijgen volgens mij, krijgen ze nog iets terug? Heeft iemand van jullie dat misschien gelezen?
Volgens mij krijgen ze geld terug, toch?
Van Redfall, die kopers, ja. Of een deel misschien.
Ja, ze krijgen iets. Ik weet niet meer exact. Ik zal even kijken.
Maar in ieder geval Arcane Austin dus van Redfall gesloten. Tango Gameworks dus van Hi-Fi Rush. Maar ook van de Evil Within franchise. Nou, hartstikke leuke horror games. Die kun je ook uitzwaaien.
Is dat trouwens niet zo dat het besluit om Tango Gameworks te sluiten ook iets... makkelijker was eigenlijk voor hun dan... omdat die gast die de Evil Within die erachter zat... is ook weggegaan bij die studio. Die ook vroeger Resident Evil heeft...
Die is nu al eventjes weg. Ja.
Dus al een aantal maanden
dus
weg.
Dus in feite had het denk ik ook niet... Ja, als ze dan de Evil Within 3 hadden willen doen... dat het misschien ook niet van de grond had kunnen komen zo goed als.
Ja, denk ik wel. Want hij heeft toen hij wegging... inderdaad, dat argument is wel meerdere keren ter sprake gekomen... maar ook alweer een soort van gedebunked. Omdat hij heeft juist gezegd van... ik ga weg om de nieuwe generatie een kans te geven. En hij heeft in de maanden voordat hij wegging... heeft hij juist de nieuwe leiding klaargestoomd... ja, voor de toekomst van Tango Gameworks eigenlijk. Om dat soort van te voorkomen van... oh, ik ga weg. En dan sluiten ze de boel meteen. Ja, dat was dus eigenlijk niet per se het geval... dat het is gesloten doordat hij wegging.
Ik zag ook alweer een foto voorbij komen... dat volgens mij Phil Spencer bij Tango was... een paar maanden geleden... Of was het Sarah Boone misschien? En dan zo van... visiting our great friends at Tango, bla bla. Exciting to see what the future brings. En dan echt maand later, boom, studio gesloten.
Ja, dat is een beetje die Jim Ryan foto.
Ja,
hè? Dat hij in Londen langs ging bij de PlayStation Studios. En letterlijk één dag later waren die mensen ontslagen.
Ja.
Of was de studio gesloten eigenlijk.
Ja, heel ziek. Ja, al deze mensen die zijn gewoon weggebonjourd. Daarnaast AlphaDog Studios en Roundhouse Games trouwens ook gesloten... Ja, dat zijn wat kleinere studio's waar wat minder over wordt gesproken nu. Het gaat natuurlijk vooral over Tango en Arcane Austin. Xbox heeft enorm veel credits hiermee verloren. Omdat ze blijven maar studio's binnenhalen en kopen en overnemen. Maar de studio's die ze hebben gekocht of moeten onderhouden, die laten ze eigenlijk heel makkelijk vallen nu. En daarbij zijn er gewoon heel veel mensen weer ontslagen. Wat gewoon natuurlijk enorm naar is. Tel daarbij op dat ze hebben geroepen dat ze in de Aziatische markt meer studio's willen hebben.
Ja.
Waar Tango dus zit. Ja. Dus het strijkt heel erg in met wat ze eerder roepen en wat ze nu aan gedrag vertonen eigenlijk.
Ja, Xbox heeft altijd al de Aziatische markt willen veroveren, maar het lukt ze ook gewoon niet, hè? Dat is ook
als je ook nog studio's gaat sluiten.
Dan lukt het helemaal niet.
Maar ze hadden ook toen een tijdje dat ze allemaal JRPG's gingen uitbrengen op de 360, ook exclusief voor Xbox, maar het heeft nooit echt een voet aan de grond gekregen daar.
Nee, is ook moeilijk, denk ik. Is ook moeilijk. Ja. Maar mensen zijn echt boos op Xbox, om het zo te zeggen. En waar mensen ook een beetje teleurgesteld over zijn, is een beetje de dood van creativiteit. En ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Ja. Dus want ze zeggen ook weer van, we moeten ons focussen op bestaande grote IP's die het sowieso goed doen. En dan merk je al, je proeft al van, er wordt weinig ruimte voor creativiteit. Aan de andere kant misschien wel sneller Fallout 5, om de pijn wat te verzachten.
Ja.
Maar de dood van creativiteit is het een beetje. En als je altijd alleen maar grote franchises blijft vasthouden en niet iets nieuws probeert, wanneer gaan we dan nog een keer innovatie krijgen of iets leuk nieuws? Je ziet juist vaak dat wanneer een nieuwe IP komt, denk toen bijvoorbeeld The Last of Us kwam of Guerrilla met Horizon, dat er opeens iets fantastisch gebeurt. Maar als die bedrijven allemaal maar te bang zijn om iets nieuws te proberen, omdat het te veel geld kost om te ontwikkelen. Ja,
het heeft ook kanttekeningen, want Starfield was ook een nieuwe IP. En dat is ook niet goed van de grond gekomen. En dat was ook Xbox.
Ja,
en daarnaast is het ook nog steeds.
En ik denk dat een grote reden is.
Nee, maar ook de dood van creativiteit. Het is nog steeds de consument ook die een grote rol hierin speelt. Want iedereen koopt liever nog steeds een nieuwe Call of Duty dan dat ze een nieuwe IP kopen. En daar zijn wij ook deels het probleem in. Als je het dan hebt over de dood van de creativiteit.
Ik denk vooral dat het probleem ook is dat games te duur worden om te maken. Dus ook een kleinere game die normaal met 1 miljoen verkopen. En dat is trouwens heel hoog nog steeds. Maar bijvoorbeeld met, laten we zeggen, 1 miljoen verkopen een hartstikke mooi resultaat bereikt. Omdat het langer duurt om ook die kleine games te maken en duurder is, is zelfs dat niet meer een mooi resultaat. Dus dat is een beetje, de balans is gewoon een beetje scheef.
Als je even kijkt naar wat voor games eigenlijk het afgelopen jaar populair zijn. Dat zijn niet per se de hele grote franchises of zo.
Nee, zeker niet.
Een Baldur's Gate 3, dat is opeens gigantisch populair. Een Dragon's Dogma 2, een Helldivers 2. Ja. Dat zijn allemaal games die je eigenlijk niet per se heel erg verwacht.
Ja, wat ook wel interessant is aan Baldur's Gate is dat het gaat ook een beetje over wie zijn de eigenaren van die studio's. Want bijvoorbeeld Larian, dat is geen beursgenoteerd bedrijf. Dat heeft geen aandeelhouders. Dat is gewoon die eigenaar, Sven Vinke, en dan zijn vrouw, die hebben volgens mij 70% of 80% van het bedrijf. En dan, ik geloof dat Tencent nog 20% heeft, dat Chinese bedrijf. That's it. Dus het is ook een beetje die aandeelhouders die dan maar blijven pushen van, je moet nu je game uitbrengen. Je moet niet te veel risico nemen. We willen gewoon, die aandeelhouders die geven echt niet om of dat bedrijf nou een beetje goed loopt en of dat een beetje toekomstbestendig is. Die denken gewoon, ik wil gewoon mijn aandeel moet omhoog.
En zeker nu het aandeel van Microsoft zo hoog staat. Ja. Die staat gewoon boven de $400.
Ja,
die willen alle risico's uitbannen dat het aandeel omlaag gaat. Want dan hebben zij gewoon een groot probleem.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat ze voor een heel erg veilige keuze gaan. En dat is ook sowieso een beetje de tendens in Amerika natuurlijk. Dat zie je ook heel erg bij de streamingdiensten. En Warner Bros. Die heel erg inzet op bestaande IP's. Die zegt, we moeten meer Harry Potter en meer Lord of the Rings gaan maken. Ja. En Disney die zegt van, we moeten verder gaan met franchises die in het verleden goed hebben gewerkt. Een Frozen, een Toy Story, een Inside Out. En voor de rest maken we geen creatieve dingen meer.
Ja, je moet gewoon, ik denk als die bedrijven naar de markt gaan, aandelen gaan verkopen op die manier, dan dat is gewoon niet goed. Zo'n idee heb ik ervan. De beetje creatieve en de aparte games, die moeten gewoon van daar buiten komen. Zo'n Larian bijvoorbeeld. Die kan het gewoon afforden. En hoeft zich niet te verantwoorden aan zijn aandeelhouders. Ik ga nu extra tijd nemen. Je ziet ook dat hun bijvoorbeeld ook nog geen ontslagronde hebben gedaan. Die hebben gewoon gezegd van, waarom zou ik alle mensen ontslaan waar ik nu zo'n hele vette game mee heb gemaakt, die dan mee kunnen helpen met de volgende. Dat zie je dan ook weer, dat ze dan, dan heb je van die bedrijven die zeggen, we hebben niet het talent, we hebben niet de mensen om deze game te maken of om een nieuw iets te maken. Ik denk, ontslaat elke keer iedereen nadat ze, ja. Oké, ze maken een mooie game voor je. En dan ontsla je ze vervolgens omdat je wil besparen. Dan denk ik, ja, hou dan dat team, investeer in je teams.
Ja.
En zo kan je doorgaan, maar goed. Ja.
Kijk naar bijvoorbeeld een Supergiant Games, die Hades hebben gemaakt en Hades 2. Het was wel heel grappig, zeg maar. Eigenlijk de afgelopen 2 jaar of zo zeiden een heleboel gamers van... Ja, Xbox moet gewoon die studio overnemen.
Nee, absoluut.
En zij hebben er eigenlijk altijd voor gekozen van... Ja, nee, we willen gewoon zelfstandig blijven. En volgens mij zei die eigenaar van de studio nu ook weer van... Ja, kijk wat het resultaat is als je wel wordt overgenomen.
Ja.
En ja, soms kun je er natuurlijk niet heel veel aan doen als je wordt overgenomen. Dan hebben we natuurlijk in Succession gezien van... Soms is het aanbod gewoon zo groot dat je het gewoon niet kunt afwijzen... Maar zij blijven gewoon sterk in de schoenen staan. En ja, dat zorgt ervoor dat ze nu weer een hele mooie tweede game hebben kunnen uitbrengen. Ja. Die ook weer heel succesvol is.
Je hoeft inderdaad niet blij te zijn als jouw favoriete studio wordt overgenomen door een grote partij. Nee. Omdat je denkt van, oh, dan hebben ze meer geld of wat dan ook. Nee, je moet er eerder bang voor zijn. Wat gaan ze ermee doen tegenwoordig? Ja. Zeker als je een iets kleinere studio bent. Ik bedoel, Activision Blizzard hoeft denk ik niet heel bang te zijn dat in één keer World of Warcraft niet meer bestaat morgen. Maar wat kleinere studio's zeker. En je hoeft... zeker niet te denken dat een Xbox of een Sony ook maar ene fuck geeft om de gamer. Het enige waar ze om geven is geld verdienen.
Ja,
maar dat is letterlijk elk bedrijf.
Dat is elk bedrijf.
Dus niet per se. In de game industry niet.
Maar over het algemeen.
Beursgenoteerd groot bedrijf.
Ja, dit is over het algemeen.
À la Succession.
We leven nog steeds gewoon in een maatschappij waar geld verdiend moet worden. Dat is de andere kant van het verhaal. Ja.
Dat is ook zo.
Maar je hebt dus heel veel mensen die zijn heel erg fan van Xbox of heel erg fan van PlayStation. Ja, kijk daar maar gewoon mee uit met hoe fan je daarvan bent. Het is natuurlijk leuk om fan te zijn van die games van de ontwikkelaars. Maar heel erg fan van een... console van uitgever moet je denk ik niet heel snel worden. Want ik denk dat Xbox hier laat zien en PlayStation ook al heeft laten zien van... ze geven geen fuck om, zolang ze maar de aandeelhouders tevreden kunnen houden.
Ja, ze kopen iemand als Supergiant en dan zeggen ze... Ja, ga je nu maar, weet ik veel, Switchports maken. Weet je wel, dat soort dingen krijg je dan.
Ja,
ze worden dan ook op hele andere dingen gezet.
Ja, dat wordt helemaal... Je verliest het... Ja, het is echt niet goed. Het is gewoon... Ja, ik snap ook wel... Ze krijgen dan die eigenaren. Dat is natuurlijk gewoon iemand die daar gewoon de eigenaar van is. Die krijgt dan, weet ik veel, echt miljoenen.
Die zijn wel blij. Ja, die hoeven niet meer te werken.
En die denken van, dan is het dus zo'n Sven Vinken. Die zou waarschijnlijk ook wel meerdere keren aangesproken zijn van... Hey, voor hoeveel wil je bedrijf verkopen? En dan moet je dan toch als persoon, moet je daar dan wel tegen kunnen. En moet je als persoon kunnen zeggen van... ja, ik hecht meer waarde aan mijn bedrijf... en ik hecht weer meer waarde aan mijn medewerkers. En om echt iets zelf neer te zetten... tegenover zo'n waarschijnlijk gigantische bedragen... die ze soms aangeboden krijgen.
Ja, ik denk dat Sven er wel warmpjes bij zit inmiddels. Maar hij kan er nog veel warmer bij zitten als hij zijn bedrijf verkoopt.
Als hij dat zou willen, dan zou hij dat zo kunnen doen. Ja. Ze waarschijnlijk nu sowieso vanwege het succes van Baldur's Gate. Maar ik bedoel maar, die beetje unieke bedrijfjes. Ik hoop dat ze... laat ze maar lekker onafhankelijk blijven.
Ja. Wil iemand hier nog iets over kwijt, jongens? Anders gaan we door naar het volgende.
Ja, ik koop geen Call of Duty meer.
dat is een hele moeilijke, denk ik. Dat is een moeilijke.
Koop gewoon lekker een indietje.
Er waren geruchten dat het naar Game Pass komt. Dan hoef je niet meer te kopen als je Game Pass hebt.
Maar koop gewoon lekker een independent game. Want dan support je wel creativiteit, zoals we zeggen.
Ja, zeker. Goed voorbeeld is Animalwell. Uitgegeven door de studio van videogame Donkey. Dat is een YouTuber die vroeger heel erg populair was geworden met League of Legends video's. Maar uiteindelijk begon hij ook game reviews te plaatsen. En toen kwam er eigenlijk wel achter... die gozer heeft wel verstand van games. En die kan er heel veel zinnige dingen over zeggen. En hij was altijd een enorm fan van 2D-platformers. En sowieso van indie games. En hij behandelde op zijn YouTube-kanaal vaak games waarvan je... die je soms misschien zelf niet heel snel zou denken. Maar dan behandelde hij ze en dacht van... oh ja, best wel cool. Hij weet er altijd wel iets grappigs van te maken. En hij dacht van ja... hij zag ook van er is een trend gaande de afgelopen jaren... met weinig originele games. Ik heb een platform en ik ga gamemakers mijn platform geven... om aandacht te schenken aan hun game.
Yeah.
Hij heeft een uitgeverij gestart, Big Mode. Zijn plaatje met een hele dikke kikker. Ja, hij houdt al van een stukje humor. En zijn eerste game die uit zou komen was Animalwell. En eigenlijk na de eerste trailer die mensen zagen... dachten we al van oké, dit ziet er echt wel super mooi uit. Heel uniek. En Donkey gelooft erin. Dus we zijn benieuwd van wat gaat dit worden? En wat heel veel mensen zeiden van ja, een YouTuber die een uitgever wordt... Ja, hoe gaat dat nou werken? Animalwell is gemaakt door één persoon. Daar heeft hij echt jaren aan gewerkt. En Dunkie heeft dit gezien en dacht van ja, dit is de ideale game om als eerste uit te geven bij Big Mode. En Animal Well wordt ontzettend goed ontvangen.
Billy Basso heet hij trouwens.
Billy Basso heet de ontmaker, ja. De ontwerper, ja, van Animal Well. Ja, de game wordt geprezen voor zijn fantastische artstijl, dat ten eerste. Ja. Daarnaast zitten er ook hele slimme gameplay mechanics in. En ja, de game krijgt de 9's alom. Rondom de 9, volgens mij Metacritic zit rond de 9 ergens.
Ja.
Sander had hem voor ons gereviewd, vond hem ook heel erg leuk om te spelen. Het is een, ja, hij noemde een van de ondertitels meer Metroid dan Venia. Het is een soort Metroidvania-achtige game.
Ja.
En, ja. Dus als je daarvan houdt, ga zeker de trailer checken. En ik weet zeker, als je de trailer hebt gezien, dat je al gecharmeerd bent door Animal Well. Hoe duur is Animal Well?
Gratis in PlayStation Plus extra.
Dat ook nog, hè?
Dat ook
dat
nog,
mooi. Ja. Dat is ook al mooi, dat ze dat al direct hebben gefixt dan.
Even binnenhengelen vanavond.
Ja, ik vind het ook wel een game voor jou, dacht ik als Joe. Ik zat inderdaad al aan jou te denken toen ik...
En ook op Steam deed hij het volgens mij best wel goed. Echt in de topsellers.
Ja, leeft kwam er ook al voorbij. Ik heb ook een appje van mijn broer. Die zei van, hey, Animal Well, hebben jullie daar iets mee? Ken je dat?
Ja.
Dat krijg ik ook niet heel vaak. Maar die had het ook wel opgepikt. Dus het is, deze game leeft wel een beetje.
Ja, het speelt natuurlijk ook heel erg in op die nostalgische gevoelens. Nou ja, je ziet natuurlijk al die graphics, 2D-stijltje natuurlijk al, maar ook die scanlines.
Ja.
Van die horizontale lijnen, waardoor het echt lijkt alsof je op een CRT-TV aan het spelen bent.
Ja.
Ja, dat maakt dat visuele stijltje wel heel mooi.
Sorry. Ja, zeker. €22 is die op Steam trouwens. Steam. En dus op PlayStation kun je hem, als je PlayStation Plus hebt, ook gewoon downloaden. Ik moet hem ook nog even downloaden.
Het is ook gewoon op Nintendo Switch trouwens, voor de mensen die hem on the go willen spelen.
Nou, dat is ook lekker hoor.
Ja. Ik denk op je OLED, heel mooi.
Zo, dat gaat wel echt heel goed uitzien. Ja.
Dus volgende week heeft iedereen op dinsdag Animal Well gespeeld van ons, denk ik.
Ja, ik ben er volgende week dinsdag niet, maar...
Oh ja, dat is waar hè.
Wie weet heb ik hem dan wel gespeeld.
Dan bel je even in. Ja, ik heb het gespeeld. Doei.
Ja, ik heb het gespeeld. Doei. Laat kleine voice mee.
Je gaat wel op vakantie, dus dan kan hij wel op de Nintendo Switch.
Kijk. Ja, maar als ik hem gratis op PlayStation kan spelen... Gratis. Ja,
zijn
ik
en blijven Nederlanders, ja. Hè? Dat, ja.
Dat is waar.
Nee, ik vind alhoewel, ook wel.
Het zou niet de eerste keer zijn dat ik een Switch game koop en niet speel.
Ja, of dat je iets koopt wat je al op de PlayStation hebt en nog een keertje op de Switch kopen. Dat is ook een paar keer gebeurd natuurlijk.
Dat kan wel eens voorkomen per ongeluk.
Skyrim.
Oh ja. Ja, die was €40 in L.A. Dus ja. Dacht ik van ja, dat is echt een vet goed idee.
Ja, ik ook. Ik heb het eigenlijk niet aangeraakt.
Nee. Goed, ja, Sjaak, had jij Animal wel nog gecheckt? Vond ook wel een game voor jou eigenlijk.
Ja, ik vond hem wel interessant. Ik dacht wel van, nou, ga ik dit halen? Ja, ik heb het nog niet gedaan, want ik was even druk bezig met die Warhammer DLC natuurlijk. Maar wie weet dat ik hem nog wel oppak.
Ja,
leek me wel leuk.
We gaan snel door naar het volgende, jongens, want de tijd begint alweer te dringen. We moeten het hebben over onze groot vriend Herman Hulst. Die mag hier een sigaartje opsteken, want hij heeft een promotie gekregen binnen PlayStation. Hij was eerst natuurlijk hoofd van PlayStation Studios. En hij wordt nu, moet ik het goed zeggen, de hoofd van de Studio Business Group, de CEO. En Hideaki Nishino, die wordt de CEO van de SIE's Platform Business Group. Ja, het lijkt heel erg op elkaar.
Ja.
Maar dat zijn eigenlijk twee taakjes die eerst werden gedaan door Jim Ryan. Hij is een aantal maanden geleden met pensioen gegaan. En die taakjes moesten nog opgevuld worden. En in plaats van dat ze één CEO hebben gekozen, gaan dat dus twee mannen nu doen. Hideaki Nishino en Herman Hulst. En Herman Hulst krijgt voornamelijk de taak over de first party titels. Wat hij natuurlijk eigenlijk ook al deed als hoofd van PlayStation Studios. Wat nog een keer wordt benoemd in het persbericht is het enorme succes van HBO's The Last of Us. Dat hij zich daarover gaat bekommen van hoe gaan we het PlayStation-merk nog wijder inzetten? Welke first-party titels worden belangrijk? Nou, daar gaat Herman Hulst zich over buigen. Mocht je Herman Hulst niet helemaal kennen, hij heeft vroeger gewerkt bij Guerrilla Games, Amsterdamse studio. Is daar dus voor Sony gaan werken.
Hij heeft het opgericht zelfs.
Hij doet het volgens mij niet meer, maar hij heeft wel vaak lezingen gedaan, ook in Nederland.
Ja.
Dus ja, als je er ooit bij bent geweest...
Ik ben er ooit bij geweest.
Ja, dat wist ik toevallig.
Was een voorzetje.
Ja.
Toen ging het toevallig niet over games, maar over... Nou ja, deels wel, maar over de invloed van films op zijn games.
Hm? Oh, ja.
Dus dat was wel echt heel vet. Dat was in het teken van filmfestival, was in Utrecht dan. Misschien staat het nog wel online ergens, ik weet niet. Zou ik eens op moeten zoeken.
Ja.
Maar dat was wel interessant.
Ja.
In die zin is het eigenlijk jammer dat hij nu in het buitenland eigenlijk voornamelijk aan het werk is. Want daardoor zien wij hier weer eigenlijk best wel weinig van hem terug. Ja. Behalve dat hij dan af en toe bovenaan PlayStation blogberichtje staat.
Ja. Hij heeft een tweetje eruit gegooid. It's a true privilege to be asked to lead the new studio business group for Sony Interactive. I'm excited to continue working with incredibly talented teams and studios to deliver unforgettable game and entertainment experiences.
Dat is wel echt zo'n voetballer tweetje, hoor.
Ja.
Zo niks zeggend.
Ja, niet zeggend. Bedankt voor de support en on to the next game.
Ja, dat zeg je ook als je 100 man ontslaat, zeggen ze dat ook. Sorry. Weet je, niet niks zeggende berichtjes.
Ja. Ja, maar het is wel weer een bijzondere functie waar, als er nu iets fout gaat, dat hij er ook wel op aan wordt gekeken.
Ja, dat
dus,
wel. Ja.
Dat is wel iets nieuws, denk ik. Dat je echt, als er kritiek komt, dan zal het ook richting jouw persoon, zal er wat meer kritiek komen.
Ja, goed. Hoeveel invloed je daar als persoon op hebt.
Ja, nou ja, kijk, je ziet bijvoorbeeld bij Xbox nu die Sarah Bond en zo. Die krijgen gewoon allemaal...
Met gewoon een beetje dit uithangbord. Hè? Dat is
Terwijl soms zijn het niet eens dingen waarvoor zij ze eigenlijk verantwoordelijk zijn.
Nee, vaak niet.
Maar als er iets gebeurt, krijgen ze gelijk doodbedreiging.
Ja, maar letterlijk, dat was echt zo. Dat zeiden ze ook op Twitter. Van ze krijgen nu gewoon bedreigingen. En toen reageerde iemand anders die bij Xbox had gewerkt of zo van... Ja, dit is niet eens haar afdeling die dit heeft bepaald.
Nee, maar ze moet wel dood.
Ja.
Gekke fanboys.
Ja. Ja, nou goed, verder niet heel veel over te zeggen. We gaan gewoon, we kijken naar uit wat Herman allemaal gaat produceren voor PlayStation. Laten we hopen dat het allemaal positief is.
Precies.
Ook meer een mededeling morgen. Dus als jij woensdag luistert, dan is het vandaag. En na woensdagavond, dan staat het al online. Ja. De nieuwe trailer voor de Assassin's Creed game, Assassin's Creed Shadows. En dat is dus, eerst was dit Codename Red. Dus de Assassin's Creed game open wereld die zich afspeelt in Japan. Ja. En wat doet de naam ons vermoeden?
Shadows, ninja's natuurlijk.
Ninja's. Ja, wel meer stealth gameplay, denk je dan? Ten opzichte van Valhalla, wat toch meer rammen was.
Ja, je kan weer twee opties kiezen. Hè? Dat je net als in Ghost of Tsushima...
Deze game gaat direct... oneindig vergeleken worden met Ghost of Tsushima.
Of je gaat direct in het gevecht als een samurai... of je blijft in de schaduw als een ninja misschien.
Maar dat zou wel vet zijn eigenlijk. Dat je dan zo'n samurai ninja kant kan kiezen.
Ze moeten toch innovatief blijven. Ja, het is innovatief. Ghost of Tsushima heeft het ook gedaan. Maar qua gameplay past het wel bij Assassin's Creed ook. Dus.
Ja, dit is volgens mij de Assassin's Creed game van de meest recente jaren... waar ze het langst aan hebben gewerkt. Waar ze in ieder geval wat extra tijd voor hebben genomen. Want de rest was echt heel snel achter elkaar eruit gepompt.
Ja.
En ze moeten hier wel weer mee gaan knallen. Want als ze nu mensen... mensen gaan nu wel echt uitkijken van... wil ik nog verder met Assassin's Creed? Dat gevoel heb ik in ieder geval een beetje.
Werd wel een keertje tijd trouwens. Dat mensen ook het besef hadden van... we kopen elke keer bijna hetzelfde. Maar...
Dat vinden mensen niet altijd erg. Maar in Valhalla hebben ze best wel wat steekjes laten vallen. Op het gebied van het was te meaty. Het was te veel...
Ja, het was gewoon te groot.
Te groot, te veel dingen doen die niet belangrijk voelden.
Ja.
Dus benieuwd hoe ze dit nu voor de Japan-regio gaan doen. Ja, het kan wel echt een enorme knaller worden dit.
Ja, ik weet wel dat dit heel lang een soort ding is onder die fans. Ja, wanneer Assassin's Creed in Japan? Nou, elke keer gingen ze dan elke keer gingen ze naar iets anders. Maar ik kan me herinneren dat dit echt al sinds het begin... een gewilde locatie was.
Maar ze hebben er toch al een keertje iets mee gedaan. Zo'n 2D-game.
Ja, ik vond dat in China was trouwens.
Oh, ja, ik wist wel dat het wel met die... Het zag best wel mooi uit toen, dat weet ik nog. Maar ik dacht wel dat ze een soort van uitstapje die kant... maar dat het echt een heel klein uitstapje was, zeg maar.
Ja, inderdaad, heel klein iets. Ja, ik heb nooit de Assassin's Creed gespeeld, hoor. Dus.
Nou, ik ook niet.
Maar ik ken wel de discourse eromheen. Maar die... de laatste die was volgens mij... Dat was Mirage, hè? Die was best wel...
Dat was weer stelt.
Ja, en dat was weer een beetje terug aan die roots. Ik geloof dat... ik weet niet precies wie die me had gereviewd... maar die had het ook opgeschreven... dat het terugging naar de roots van Assassin's Creed. En maar ik weet ook wel dat het een kleinere game was. Die verkochten ze voor €50 in plaats van 70.
Ja, klopt. Het was een lineaire game. Die kon je in iets van 12 uur uitspelen.
Precies. Dit wordt wel echt weer zoals Valhalla. Ja. Zo'n echt grote... Ja, wie weet.
Het is van de makers van Odyssey trouwens. Ubisoft Quebec.
Oké, dit was die Griekse, hè?
Ja.
Ja. Ik weet niet of die, ik weet niet, ja.
Die was volgens mij onder fans best wel een van de populairdere. Best wel een soort van klein cult-klassiekertje is dat.
Dat is ook een mooie game. Heel veel blauw kwam erin terug natuurlijk van de oceaan en shit. Ja, ja, dat was wel mooi.
Wel zin in de cinematic. Ik moet zeggen, die cinematics van Assassin's Creed. Ik heb nooit de game gespeeld, maar die cinematics die zijn echt heel vet.
Ja, ze zijn altijd goed.
Ja, die van Valhalla was ook echt een hele goeie. Ja, ja, en ken ik, die kijk ik af en toe nog gewoon zo even die...
gaat zeker maar even op.
Ja, deze game wil ik niet spelen, maar die cinematic, die is vet. Dus daar kijk ik wel uit.
Ik naar de cinematic.
Ja. Mooi. Ja, dat is leuk, toch?
Valhalla was ook best wel een goede Assassin's Creed. Alleen duurde gewoon net iets te lang, zeg maar. Het is echt zo'n game waar je echt wel... Ja, voordat je hem hebt uitgespeeld, ben je gewoon 60 uur verder of zo. En ja, dat hoeft voor mij gewoon echt niet. Terwijl, ja, na 20 of 30 uur, dan heb je al het idee van... Jeetje, gaat hier nog een keer een einde aankomen? Ja. Terwijl die eerste 10 uur denk je van... Zo, dit is echt wel een hele goede game. En dan daarna wordt het gewoon te lang doorgetrokken.
Maar is het dan ook wel van die tedious dingetjes van... Oh ja, klim dit, ga dit torentje in en pak deze collectibles.
Ellendige grote hoeveelheid icoontjes op je map, inderdaad. Dat was het.
Weet je, dat typische Ubisoft gebeuren.
Ja, ik hoop dat ze daar vanaf kunnen stappen, maar ik denk het niet. Nee. Dus ik denk dat het voor mij ook inderdaad geen game gaat worden die ik ga binnenhalen.
Nou, ik ben gewoon benieuwd inderdaad, wat gaan ze vernieuwen? Want dit wordt dus de eerste Assassin's Creed game sinds dat ze die grote aankondiging hebben gedaan met we gaan een hub maken en dit wordt de nieuwe toekomst. Dus ja, dit moet de eerste grote knaller daarvan worden. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat vorm gaat krijgen. Ze moeten wel iets speciaals doen, denk ik. Ze kunnen niet meer wegkomen met... Ja, ze komen er wel mee weg.
Ze komen er wel mee weg.
Bij mij in ieder geval niet.
Maar dan is het gewoon weer van... Oké, dan is het de volgende Assassin's Creed en dan gaat het over een paar jaar is iedereen het weer vergeten. En ze kunnen hier ook gewoon echt iets heel groots en iets indrukwekkends neerzetten. En dan is het denk ik, dan heeft iedereen het er weer over. Oh, Assassin's Creed is weer een beetje terug. En ze hebben echt iets nieuws neergezet. Ja, je kan ermee wegkomen met gewoon weer hetzelfde neerzetten. Maar dan is iedereen je vergeten. En dan boeit het ook allemaal niet meer.
Ja. Goed jongens, nog twee kleine dingetjes. Square Enix, die wil niet langer PlayStation exclusives maken. Want ze zien ook gewoon, als wij multiplatform gaan uitkomen, dan kunnen we meer centjes verdienen. Kunnen we meer mensen blij maken met onze games. Ja. Dus die Square Enix games, die moeten ook naar PC komen. Die moeten naar Xbox komen. En,
nou, dat heeft
denk een goede strategie voor.
Xbox niks meer te zeiken over dat ze nog voet aan de grond willen in Japan.
Ja, inderdaad.
Want ze hebben Square Enix nu.
Ik weet niet of mensen dan een Xbox gaan kopen. Nee. Maar misschien dat er wel wat dealtjes te maken zijn met Game Pass. Precies. In de toekomst.
Dat zou zomaar kunnen nu,
ja, mooi.
Maar ik denk alleen maar positief voor Square Enix fans.
Ja, zeker. Ja, en het belooft ook wel veel goeds voor de opvolger van de Nintendo Switch. Het schijnt dat een heleboel Japanse ontwikkelaars nu er wat minder vertrouwen in Sony is. Dat ze juist overschakelen naar Nintendo als main platform. Waar Square Enix dan daar één van is.
Nou, Square Enix heeft ook al aardig wat op de Switch uitgebracht. Hè?
Ja, zeker, zeker. Maar hun echte grote games... Ja, die natuurlijk niet. Die komen echt voornamelijk op PlayStation.
Ze hadden laatst ook Final Fantasy Reunion gewoon. Dat was ook best wel een grote titel. Hebben ze ook gewoon uitgebracht op. Dus in feite, het is wel... Nee, niet Reunion. Dat was Reunion. Die zeg maar voor Rebirth uitkwam. Tussendeel. Maar dat hebben ze ook gewoon gedaan. Maar het grafische kracht van de Switch kon ook niet de grootste dingen aan natuurlijk.
Nee, precies. Maar daarom is het mooi dat de opvolgers van Switch komt. En dat die dat straks misschien wel aan kan. En dan... Ja, ga je echt een tijdperk krijgen waarbij alles gewoon op Xbox Switch 2, laten we het dan zo vernoemen, en op PlayStation en op PC er zo uitkomen.
Ja, positief nieuws.
Ja, Square Enix wordt dus, het was eerst het verhaal dat het opgekocht zou worden, misschien ook door een partij, maar dat met dit soort nieuws denk je eigenlijk van nee, dat gaat dan niet gebeuren.
Ja, prettig. Ja.
Wel ontslagen alsnog binnenkort.
Ja, dat wel, ja. Ja, nieuwe marktstrategie betekent herstructurering, dus niet leuk.
Nee, weer mensen weg. Afgelopen week konden mensen ook aan de slag met Marvel Rivals. De soort Overwatch-kloon met Marvel-helden. En ik heb zelf niet gespeeld. Ik heb wel mensen gezien die het hebben gespeeld. En het is gewoon alsof ik Overwatch aan het kijken ben met skins af en toe. Ze hebben namelijk de aanvallen, bijna nog net niet de animaties, overgenomen van Overwatch-characters. Spider-Man die heeft bijvoorbeeld een knock-up. Dat is gewoon een klap onder je kin als het ware. Die Doomfist gebruikt. Ja. Spider-Man kan dan ook weer als Hammond, de hamster, kan die slingeren, soort van. Je hebt één guy met mitrailleurs die schiet als die nieuwe... een van die nieuwe characters van Overwatch.
Sojourn? Of,
Die Hawaiian.
Mauga.
Mauga. Ja, zo gaat hij dan staan en schieten. Echt exact hetzelfde.
Ja. Ja, het is wel wat anders hoor.
Hulk is een soort Winston. Kijk,
ja.
Er zijn akelig veel dezelfde aanvallen en vergelijkingen. Ja, maar goed, voordeel van de twijfel misschien nog een beetje.
Ik ben er iets ingedoken. Ik heb het niet kunnen spelen, want het was heel mooi. Je kon dan wel een contract krijgen als creator. Maar dan moest je een contract tekenen waarin stond van... ja, je mag niks negatiefs over de game zeggen.
Daar hebben ze nu sorry voor gezegd.
Ja, sorry voor gezegd. Maar dan denk ik ook van, nou, oké, dan hoef je die code ook niet. Dan doe ik het wel op een andere manier. Dus ik heb het nog niet kunnen spelen, maar ik heb het wel een beetje bekeken. Het is heel erg Overwatch-achtig. Hè? Hero shooter, 6 tegen 6. Maar die abilities zien er echt vet uit. Er zitten echt... Dus die characters zijn echt loaded met allemaal vaardigheden. In de Overwatch heb je wat 3-4 abilities. Spider-Man heeft er een stuk of 8. Je hebt dan Doctor Strange bijvoorbeeld. Dat is een soort van de Reinhardt van Marvel Rivals. Die kan dan gewoon zo'n schild neerzetten. Maar die heeft ook een soort portal die hij kan maken. Net zoals in de film, weet je wel, dat hij zo'n portaal aan een andere plek neerzet. Dat ziet er echt heel vet uit. Zo'n soort, het is een Reinhardt met een smetter teleporter. En dan een mega stun waarmee die iedereen... ik weet niet of jullie die film hebben gezien. Hij heeft zo'n soort time stone hier.
Ja.
Die doet hij dan zo open en dan duwt hij zo iedereen ziel uit hem. Mm. En dan kan je ze daarna heel makkelijk killen. Ja, het ziet er best wel goed uit eigenlijk. Ja, heel erg Overwatch-achtig. Maar kijk, Overwatch mag ook wel wat meer competitie krijgen. Die game doet veel verkeerd de laatste tijd. En er is niet echt een andere game die in dat genre gaat zitten op dit moment. Je had vroeger Paladins natuurlijk, maar ja, dat was... Is eigenlijk ook niet echt. Dat is ook een beetje weg. Dus ik ben wel bang. Want het is van NetEase. Chinese ontwikkelaar. En die hebben nog niet ook echt een heel lekker track record. Als je kijkt naar hoe hun games runnen. En hoe predatory die soms zijn. Dus ik verwacht. Ja, ik kijk er wel naar uit. Voorzichtig. Met het idee van. Dit kan op zich nog erger worden dan Blizzard.
Ja, maar zo'n ding ondertekenen is toch een debiel voor woorden. Ja, als je dat sowieso al...
Maar het stond ook, zeg maar, verstopt gewoon.
Ja,
in de,
maar het is zo niet netjes. Ja, dit is echt...
Er zat ook één ding gezet. Dat was in de aankondiging van de alpha. Van ja, de alpha is absoluut niet pay to win. Maar dan zegt het dan wel met die nadruk van de alpha is ja, absoluut niet pay to win. Dan denk je al van, oh ja, dus uiteindelijk de game waarschijnlijk wel. Dus ja... Goed, het ziet er heel vet uit. Ik hoop dat ik een code kan krijgen en het kan spelen. En dan zal ik er meer over vertellen. Maar
alleen goed. Positief.
Alleen
ja,
positief.
Anders komen
ja,
ze langs,
als ik alleen maar... Ja, dan komt de Communistische Partij van China. Die komt...
Tencent even je benen breken.
Net is dit. Nee, als ik een code krijg zonder contract te ondertekenen... dan zal ik er meer over vertellen. En anders, dan niet.
Ja, we gaan proberen.
Gaan we voor je regels, Jacques.
Ja.
We gaan het proberen. Hey, we hebben via de Spotify-app een functie dat jullie ons vragen kunnen stellen. En de afgelopen paar keer hebben jullie gevraagd van... heb je een bepaalde onderwerp of stelling waarvan jij vindt... dat moeten die gasten een keer bespreken. En jullie hebben weer een aantal dingetjes ingezonden. Super bedankt daarvoor. Wij vinden dat hartstikke leuk om te lezen en te behandelen. Laat ik gewoon bovenaan beginnen. Patrick die heeft gestuurd. Welke game vonden jullie echt fantastisch, maar heb je niet uitgespeeld? Ik ben benieuwd welke game dat is en wat de reden is dat je hem niet hebt uitgespeeld. En ik heb hier proberen over na te denken... En ik kon niet op een game komen die ik echt fantastisch vond, maar niet heb uitgespeeld. Ja,
dit was dus een vraag waar we Sven voor nodig hadden.
Ja, want die vindt heel veel...
Nee, maar die speelde die veel dingen leuk, maar dan had hij iets anders op zijn pad. En dan kon ik niet uitspelen. Ja. En die zou je best wel makkelijk over kunnen zeggen. Ja, dat komt daar en daar. Maar
meestal
ik heb
als
dat
ik,
ook niet.
Nee, als ik echt leuk vind, dan speel ik het uit.
God of War Ragnarok en Baldur's Gate 3.
Oh, Baldur's Gate 3.
Nou,
ja, dankjewel. Dankjewel.
Super.
Ja, ik kwam in Act 3. Ik kon een guy niet verslaan en... Ja, Sjaak moet mij misschien maar een keer gaan helpen.
Nee, ik heb Red Dead 2 heb ik nooit uitgespeeld.
Ja, maar die vond je ook fantastisch?
Die vond ik ook leuk. Ja, jij bent een beetje een Red Dead hater, dat weet ik. Maar nee,
het is gewoon niet mijn ding. Ja, ik niet per se dat ik erop haat, hoor.
Nee, grapje.
Voordat ik dadelijk maar, Red Dead community heb mijn benen komen breken.
Nee, ik had die voor PC gekocht. Best wel ver gespeeld. En toen kwam Baldur's Gate uit. En toen heb ik het laten liggen. En toen... Ja, ik heb het ook niet meer op mijn computer staan. Ik heb het ook verwijderd. Ik dacht, ja, om het nou weer opnieuw op te pakken en erin te komen.
Ja, dat doe ik dus soms nog wel. Oh, sorry, Sjoel. Maar dat doe ik dus soms nog wel. Dan na een jaar of zo, dan heb ik ergens een keer vakantie of zo. En dan denk ik van, oh ja, ik zie het staan op PlayStation en dan start ik het toch weer op. En dan zit ik er ook zo vaak weer in.
Ja, ja, dat heb ik niet. Ik moet hem echt, ja... Ik weet niet of ik hem ooit afmaak. Ik wil hem eigenlijk wel afmaken, maar ik ken mezelf. Dus ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren.
Maar hoe ver was je dan? Je zegt wel ver.
Ja, ik denk dat hij toch wel 30, 40 uur erin had zitten, zoiets.
Ja.
Nou, dan schiet het al wel op, ja.
Ja, maar ik ben dan wel heet het van die klote dingen aan het
doen. Je gaat paardje rijden.
Ja. Ik zat dan gewoon zo, ik ging jagen met mijn paardje rijden. Zo ook wel lekker in het gras kamperen, vogeltjes kijken, visje vangen, weet je wel.
Best leuk hoor, ja.
Dat soort dingen ging ik een beetje doen. Maar dat vond ik het leukste eigenlijk van die game. Het verhaal was ook best wel, ja, prima. Ook best goed. Tenminste, ja, dat verhaal, ik ben er nooit heel ver ingekomen, omdat ik gewoon afgeleid werd door allemaal, ja, onzin. Maar een hele goede, ja, ik vond het een hele vette game.
Ik denk wat ik wel zeg, ik denk dat het gevaar wel is inderdaad, vooral voor ons, is als je ergens in zit en er komt een nieuwe game, die moet je bijvoorbeeld reviewen of die moet je dat. En dan schiet het opeens naar achter, die game die waar je echt invested in was.
Ja.
Dus daarom heb ik altijd een beetje het besluit van als ik echt één game heb, dan pak ik hem vast en dan ga ik ook niet meer iets anders doen, want dan gaat fout. Dan gaat het gewoon fout.
Ja,
Baldur's Gate was inderdaad de goede voor mij. Hey, Thomas die vraagt, het lijkt mij moeilijk om breaking news te brengen als Benelux journalist. Verder weg van de grote studio's. Want we zitten in Nederland, we zitten niet vlakbij de studio's. Wat zijn de primeurs, artikelen, interviews, reviews, et cetera, waar jullie trots op zijn of die viraal gingen?
Zo, ja, dat weet jij misschien beter dan ik. Jij hebt nogal wat vaker dingen naar internationaal gestuurd. Ja. Maar vaak zijn het nieuwtjes uit interviews.
Ja, kijk... Het is inderdaad zo dat als jij journalist bent in Europa vooral, dan zijn de momenten om inderdaad breaking news te krijgen, zijn schaars. Sowieso als gamejournalist is dat heel schaars, omdat zeker in de gamingindustrie is het gewoon zo dat het wordt heel erg gestructureerd wanneer ze nieuws uitbrengen en wanneer ze over dingen praten. Dus zelfs in interviews is het vaak zo, hier mag je wel over praten, hier mag je niet over praten. Het is soms ook heel vervelend om een interview te hebben, omdat je toch al weet van ja, ik kan het wel gaan vragen, maar ze zeggen toch van ik ga het er niet over hebben. Dat merk je ook bij internationale. Je hebt dan bijvoorbeeld een paar journalisten die wel heel goed zijn daarin. Hè. Die Jess Corden die we toen straks aanhaalden, heeft soms zelfs bijzondere dingetjes.
Ja.
Geert op Xbox. Jason Schreier is een hele bekende die vaak over misstanden in de industrie praat.
Je zit natuurlijk wel in Amerika, dus dat maakt wel iets makkelijker om dicht bij die grote studio's te staan.
Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld laatst bijvoorbeeld de Warcraft op pad geweest. En dan heb je hele leuke interviews, hele leuke gesprekken. Maar daar heb je niet vaak breaking news dingen in. Soms wel dingen die voor die community dan heel belangrijk zijn.
Ja.
En dat dan wordt opgepakt. Wat ik zelf een keer wel heb gehad, is ik had een interview met het studiohoofd van... is dat Sucker Punch, die Ghost of Tsushima hebben gemaakt?
Ja.
Had ik met de studiohoofd een gesprek over Ghost of Tsushima. Daar was toen nog vrij weinig over bekend. En toen vroeg ik naar de combat hoe dat precies zat. En toen gebruikte hij de hele handige quote of de hele handige vergelijkingen met Dark Souls. En dat deed in die tijd vooral heel erg goed. Ja. Toen kon ik inderdaad zeggen van oké, Ghost of Tsushima gaat proberen op bepaalde momenten Dark Souls combat na te streven. En dat kon ik wel naar internationaal sturen. Dat was toen ook opgepakt door Nibble. En dat interview heb ik toen in het Engels op IGN Nordic gezet. En dat was wel echt bizar veel gelezen. Want Nibble was toen een Twitter account wat echt super goed werd bezocht. Dus als hij dan een link plaatste, dan wist je wel dat het goed ging. En zo hebben we wel een paar keer dingen gehad. Ik kan me zo niet per se allemaal voor de geest halen. Sven heeft een paar keer op E3 interviews gehad. Ook met een of andere Japanse game van de bevestiging dat er een derde deel zou komen. En dat wilden ze toen achteraf toch weer terugtrekken. En uiteindelijk kwam dat deel toch, weet je wel.
Kingdom Hearts.
Nee, dat was niet Kingdom Hearts. Ik ben die naam van die game even kwijt. Maar we hebben wel een aantal keer hebben we in de internationaal nieuws gehaald.
Ik vind,
maar het is niet heel makkelijk inderdaad.
Het was geen breaking news, maar ik denk dat het een van de mooie momenten is dat jij toen Pedro Pascal hebt kunnen interviewen. En dat je een Flappy Bird moest uitleggen. Dat zijn ook wel leuke dingen.
Ja.
Dat ging ook wel redelijk viraal volgens mij.
Dat ging wel viraal, ja. Het interview met Pedro Pascal ging op TikTok echt viraal.
En dan is het ook nog het voordeel dat je het kunt opnemen. Want heel vaak dan doen we interviews. Die mogen dan alleen worden geschreven.
Ja.
En dat is dan ook weer lastiger om dat echt populair online te krijgen dan als je er ook nog film bij hebt.
Ja, dan moet je inderdaad zoiets hebben als dat opeens Ghost of Tsushima Combat wordt uitgelegd. Ja. Wat hij nog nooit eerder heeft verteld. Maar dat is soms een beetje geluk hebben. En ook gunfactor. En voor hetzelfde geld had hij in dat gesprek tegen mij gezegd, ik wil nog niet praten over de combat. Ja, maar hij wilde het er toen wel over hebben. En dan hadden we een viraaltje. Ja. Maar daar moet je het inderdaad een beetje van hebben. Dus dat. Leander vraagt, lezen jullie ook boeken? Op het fantasy gebied lijkt er wel een renaissance bezig zijn met schrijvers als Sarah J. Maas en Brandon Sanderson. Ik heb getwijfeld om die boeken van Brandon Sanderson te kopen een keer voor vakantie. Omdat ik inderdaad online zag dat mensen het heel leuk vonden. Toen zag ik dat één boek, nou ja, je kunt er bijna niet tussen twee handen houden, zo dik. En toen was ik toch afgehaakt. Lezen jullie nog een beetje, jongens?
Ik kan niet lezen.
Nee, dat maakt lastig.
Ik lees ook echt totaal niet. Het laatste wat ik heb gelezen is denk ik reeks Harry Potter boeken of zo. Of nee, Hunger Games heb ik daarna nog gelezen. Dat is ook een beetje dat jong adult. Ja, toen was ik ook echt super jong. Maar ik ambieer ook nog wel eens om wat meer te gaan lezen. Maar
hij heeft toch helemaal geen tijd voor, man?
Nee, daar heb je inderdaad geen tijd voor. Nee.
Het beste is gewoon, ik weet niet of jullie het doen, maar als je doomscrollt voordat je naar bed toe gaat. Als je dan gewoon een boek pakt, dan lukt het.
Ja, klopt. Ja.
En dat heb ik nu ook al. Ik heb echt een kast vol met boeken die ik allemaal heel interessant vind. En dit is denk ik... Trouwens, als we het over hebben, welke game van die fantastisch, maar heb je nooit uitgespeeld? Dit heb ik met boeken. Ik vind een boek heel fantastisch. Ik heb een heel dik boek over de Romanovs, over de hele familiegeschiedenis van die familie in Rusland. Echt super interessant. Ik vind het echt top, maar ik kom er gewoon niet doorheen. En dat doe ik met heel veel boeken. Dat is een beetje mijn zwakte.
Ja, ik kan niet meer een heel boek lezen, man. Ik heb die aandachtspannen niet meer. Ik heb vroeger...
Jij hebt echt te veel op TikTok gescrollt.
Ja, nee, 100%. Ik vroeg die boeken van Darren Shan. Misschien zijn de luisteraars die het kennen. Ging over een jongen die wordt een vampier. Vond ik echt fantastisch. Ging op skivakantie. Nou, in de avond had je dan niks te doen, want toen was ik nog klein. Dan ging ik altijd die boeken lezen. En dan las ik zo in een week 2 of 3 van die boeken door.
Ja.
En dat vond ik fantastisch. Maar tegenwoordig kan ik het niet meer.
Ja,
echt niet.
Als kind heb ik ook wel wat gelezen. Maar ja, tegenwoordig... Ik ambieer het ook niet echt meer. Ik dacht eerst van ik moet echt meer gaan lezen. Maar ik denk van
gaat gewoon liever gamen.
Eigenlijk wel. Ja. Ik doe liever... Ik ga liever een game opstarten of een filmpje kijken of een serietje kijken. Ik heb er gewoon niet zo'n behoefte meer aan.
Ja, ik heb nog wel een visual novel op mijn nachtkastje liggen nu. En dat is Watchmen.
Dus, Watchmen is echt goed. Watchmen is echt 10 out of 10, denk ik. Oprecht. Nee, maar ik lees wel. Maar ik kan nou niet uit mijn hoofd 5 boeken opnoemen die ik heb liggen. Dat is een beetje het probleem. Want
Dus Julien ambieert ook om meer te lezen?
Nee, ik lees ook een boek over de geschiedenis van een hotel in Hollywood. Vind ik heel interessant. Ben ik op de helft, maar ik raak weer afgeleid. Ja, weet je, dat soort dingen. Het is...
Dan kom je misschien weer terug op het feit dat er te veel content is in te veel markten. En je wil het allemaal, maar het kan niet allemaal.
Het goede nieuws is, ik woon vlakbij het strand. Dus ik ga binnenkort gewoon lekker met mijn fiets naar het strand. Handdoekje mee, boekje mee. En kom ik hier nog wel op terug een keertje, Leanne. Dat komt nog wel een keertje.
Helemaal goed. Patrick die vraagt of we het kunnen hebben over Ayuden Chronicles. Hebben we volgens mij alle 4 niet gespeeld.
Nee.
Review
staat
op de site.
Ja, het is een game. Je kan spelen.
Ja, sorry Patrick. Hebben we alle 4 niet gespeeld. Maar staat op de site.
Een JRPG toch?
Ja, JRPG. Jonas heeft een leuke vraag. Hij zegt, ik ben papa van een zoontje van 1 jaar oud. Hebben jullie goede gamesuggesties voor een gamende vader met iets minder tijd dan eerst? En het liefst PC plus Steam Deck. En de Mol wel. Hebben we het net over gehad. Fantastische nieuwe game. Ook heel leuk op Steam Deck.
Helldivers 2.
Helldivers 2.
Ja, kun je heel kort spelen. En dan heb je alsnog het idee dat je veel progressie hebt behaald.
Zeker.
Ja, dat is waar. Met al die community progression die je krijgt. Ja, dat is waar.
Je kan ook gewoon echt 1 missie doen. En daarna kun je het weer uitzetten. En dan heb je echt wel het idee dat je wat gedaan hebt.
Nee, je kan ook gewoon Stardew Valley of zo gaan spelen. Dat is ook wel leuk. Dat is gewoon een beetje een sim. En comfy, cozy. Je hebt niet echt een tijdsdruk heel erg... Catherine, dat is ook wel een hele aparte Japanse game. Het is een puzzelgame, maar het zijn kleine puzzeltjes waarmee je weer elke keer, en dan moet je weer een verhaalstuk doen. Dus grafisch is het echt batshit crazy. Het is een beetje een raar verhaal ook trouwens, maar misschien is dat ook wel een leuke.
Ja, ik moet meteen denken aan Death's Door. Dat is een gamepje van ongeveer tussen de 10 en 12 uur. Wel redelijk uitdagend. Zit volgens mij nog in de PlayStation Plus collectie. Mocht je dat ook hebben. Maar ook inderdaad via Steam en ook op Steam Deck verkrijgbaar. Je speelt als een klein kraaitje. En het is een beetje van bovenaf Dark Souls gameplay dan. Maar wel een stuk makkelijker hoor. Maar echt Death's Door, hartstikke leuk game. Echt aanrader ben je 12 uur doorheen. Ik denk dat soort games van 10, 12 uur...
Ja. Ik denk dat eigenlijk de algemene tip ook wel kan zijn, is kijk gewoon de indies na. Daar heb je meestal wel kortere games met een verslavende gameplay. Waar je niet heel diep in een verhaal ingaat soms ook wel. Maar het is misschien wel leuk om dat even in de gaten te houden dan.
Hebben we nog andere waarvan we echt denken die moeten...
Ja, je kan ook een roguelike pakken, zoals Hades 2 bijvoorbeeld. Dan kun je 1 of 2 runs doen. En daarna ben je ook wel weer voorzien van je behoeften, zeg maar.
Ja, Hades 1 is ook gewoon al goed. Ja. Hades 2, dat zijn inderdaad elke playthrough, elke settings is anders. Dus. En het zijn ook niet zo heel lang, een half uurtje denk ik. Dan heb je 1 zo'n run wel gedaan.
Draait ook nog eens perfect op Steam Deck. Ik las op Twitter dat hij op 1080p 120 fps gewoon draait op Steam Deck. Dus dat is echt super goed geoptimaliseerd.
Ja, ik heb was ook, direct verified ook, hè. Toen die uitkwam, toen was het meteen Steam Deck verified. Dus dat hebben ze van tevoren wel even afgestemd met Valve.
Je hebt ook nog Neon Abyss. Dat is ook wel een beetje een roguelike-achtige indie game. Waar je elke keer gewoon een dungeon in dropt. En met een geweer moet je alles kapot schieten. En als je doodgaat, dan moet je opnieuw beginnen. Dat is ook heel leuk. En dan kan je ook weer upgraden daarin. En sidescroller, dus ook wel vet. Goede soundtrack ook, leuk.
Cult of the Lamb.
Ja.
Ook wel. Misschien wel een leuke aanrader.
Wil je niet nog Celeste noemen?
Celeste, ja, ook echt fantastische game.
Kijk alleen waar uit dat je controller niet weggooit.
Je kunt wel eens je Steam Deck door het raam gooien, maar dat kan gebeuren. Tunic zie ik hier nog staan in Steam.
Ja, daar moet je van houden. Dat is meer een beetje. Dat vind ik toch wel traag hoor.
Ik weet niet waar hij van houdt, maar het zijn wel kortere gamepjes.
Als je korte burst hebt om te spelen, vind ik Tunic wel weer een beetje tegenvallen. Zeg maar. Als je mij zegt, ik heb maar een uurtje, dan is Tunic wel een beetje lastig.
Ja.
Om weer terug te komen elke keer. Waar.
Nou goed, hopelijk kun je iets met deze tips. En als je nog meer tips nodig hebt, dan stuur een berichtje. En dan gaan we nog verder nadenken over misschien andere genres die je leuk vindt. Jongens, hebben jullie ook wat mediatips in het algemeen opgeschreven? Tom, wat had jij?
How to with John Wilson, seizoen 3.
Is dat nieuw?
Nee, het is niet nieuw, maar ik heb toevallig afgelopen week heb ik het derde seizoen afgekeken. Moest ik nog doen.
Zo.
Stond nog op de backlog. En die laatste aflevering, die is echt fantastisch.
Want was
gaat het over, gaat over mensen die zichzelf willen invriezen als ze komen.
Oh ja, die ging diep opeens.
Die ging echt heel diep. Maar wel echt een hele vette aflevering.
Ja, het is, ik vind dit is denk ik, als je heel erg van Man bij het Hond hield, dan denk ik dat je dit ook wel leuk gaat vinden.
Een soort Engelse variant van Man bij het Hond.
Ja, alleen wel iets, het gaat wel iets dieper in de menselijke, in het menselijke brein, zeg maar.
Ja, en ook iets markantere figuren komen er nog in voor, zeg maar. Ja, in Man bij het Hond heb je natuurlijk altijd wel dat er best wel aparte figuren komen, maar dit is natuurlijk in Amerika, dus daar is het nog even een tandje gekker.
Ja, die is echt gek hoor.
Nee, staat op HBO Max trouwens.
Ja, zeker. Ik sluit mij aan bij Tom. Dat is prima, een hele mooie tip. En ik denk dat het echt een van de meest bingebare series is die je kan bedenken, zeg maar. Omdat het zo raar is dat je wil doorkijken.
Iedere aflevering is ook een ander verhaal. Dus dat is ook wel fijn.
Nou, het is eigenlijk, de synopsis is eigenlijk een man die gaat door New York heen met een camera. Hè? En die gaat gewoon mensen interviewen op straat. En dan vanuit daar komt hij in een heel verhaal. Dus het is niet fictie, zeg maar. Dat is ook wel
vet. Sjaak, had jij nog een tip?
Ja, ik heb de Smiling Friends opgeschreven. Het is het nieuwe seizoen van Smiling Friends. Die staat vanaf gisteren, geloof ik, op HBO Max. Het is een beetje absurdistische animatie-comedy-serie. Ik vind het heel grappig. Het is een beetje. Ik geloof dat het dan door twee YouTubers is gemaakt.
Dus is dat de ene die er heel gek getekend uitziet? Ja, alsof het door een kleuter is getekend?
Ja,
is die serie?
Half. Dus er zitten de hele tijd van die gekke dingetjes in. Je hebt bijvoorbeeld ik heb de nieuwe aflevering gezien. Dat is dan de helft is dan geanimeerd. Maar er zit er ook één personage. Dat is gewoon een soort hele vette vent. Die daar dan zo tussen zit. Het is heel, je moet er maar gewoon kijken. Ik kan het niet heel goed uitleggen. Het slaat nergens op, maar ik vind het hilarisch. Beginnen met seizoen 1 en dan daarna door naar seizoen 2.
Ja, top. Is dit toevallig Australisch of zo? Want die hebben van die gekke comedy, is dat niet?
Het is echt van twee, ik geloof van twee Amerikanen. Het zijn van die YouTubers die vroeger ook op YouTube van die animaties maakten. En als je nu naar YouTube kijkt, daar past dat soort content gewoon niet meer, omdat het veel te veel tijd kost om het te maken. Maar mensen vinden het nog wel heel leuk. Dus ook als je bijvoorbeeld die stemmen terug hoort, er zijn heel veel mensen uit die wereld die nu de stemmen invullen. Dus dat wilden ze ook wel expres doen. Zeggen, we kunnen ook wel van die celebrities doen. Maar we willen gewoon onze vrienden en de mensen en belangrijke mensen uit de community, die willen we hier een plek geven. Ja, het is hilarisch. Vooral mijn favoriet is de Mr. Frog aflevering. Moet je maar, als je hem hebt gezien, dan weet je waarschijnlijk wel waarom.
Ja, nee, ik ga het wel kans geven, Sjaak. Ja. Je hebt me overgaan.
Ja, het zijn korte afleveringen. Zeker die van seizoen 2, die zijn 10 minuten. Dat is echt bizar.
Oh, nou, dat is helemaal top.
Maar puur genieten. Tenminste, je moet er wel van houden.
Ja.
Sjoe, had jij nog een tip?
Ik sluit mij goed. Ik vond Tom zijn tip echt heel erg goed. Ik had eigenlijk zelf opgeschreven Final Fantasy. Maar ik denk, Tom die slaat hem hier met, wat zeg je dat?
Spijker op zijn kop.
Want dit is gewoon perfect zomervoer om te kijken. Tom heeft het echt goed gekozen.
Oh, goed gekozen. Ik geef nog een keer de tip dat er een groepje is die Sea of Thieves speelt in onze Discord. En die vragen altijd om meer mensen om lekker mee te spelen. En ik zie elke keer foto's voorbij komen dat ze heel veel schatten hebben verzameld.
Ja, laten we eens even inderdaad blauwe schatkisten. Ik weet niet of dat heel zeldzaam
ja,
is.
Ja, volgens mij wel. Volgens mij hadden ze het goed gedaan. Ja. Maar zij zoeken altijd meer mensen om mee te spelen. Dus wil je Sea of Thieves spelen met een leuk groepje gasten? Join onze Discord. Ga naar het Sea of Thieves kanaal. Stuur gewoon een berichtje. En je bent altijd welkom. Iedereen is welkom.
Moesten we ook nog wat kijken van League of Legends?
Ja, Mid-Season Invitational is nu. Waarschijnlijk hebben we al 2 games gemist, dus we gaan snel afronden. Bedankt dat jullie hebben geluisterd naar deze aflevering van SideQuest. Hopelijk zijn jullie donderdag weer bij Videotheek. Anders zijn we de volgende week dinsdag ook gewoon weer met SideQuest. Al onze socials zijn @IGNBenelux. Join zoals gezegd onze Discord. Kun je verder praten over games, films, series, over tips, vragen, discussies. Maakt allemaal niet uit. We kunnen ook samen gamen dus. En vergeet je nog iets? Ja, vergeet niet te reageren op de Spotify. Vergeet ons daar niet te volgen. Laat ook een aantal sterren achter. Daar helpen jullie ons enorm mee om de podcast wat verder te verspreiden. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei.
Doei.